Dag beste koersliefhebber, het is bijna niet te geloven, maar het voorjaar zit erop. Vandaag blikken we terug op de Ardennen, op het seizoen tot nu toe en vooral op het seizoen van onze gasten. Dat doen we samen met Dirk.
Dag Max.
Dag Dirk. En Jappe.
Hela.
Ik ben Max en welkom bij Valsplat. Onze gast vandaag is geboren op 29 juli. Klopt hè?
Klopt, hè.
Okay. Daarmee deelt hij een verjaardag met Spaans Formule 1-piloot Fernando Alonso en Italiaans fascistisch dictator Benito Mussolini. Hij is zelf niet van het zuiden, maar eerder van het oosten, de streek rond de Sendrelo in de Voorkempen, de Rooienberg, de Poggio van Diest en de Lekdreef kent hij als zijn broekzak. Om te koersen gaat hij liever wel een beetje zuidelijker. Bewijs daarvan zijn onder andere winst in de Baloise Belgium Tour in Durbuy. Een tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik, waar hij Wout van Aert er volledig oplegt. En onlangs winst in de Ronde van het Baskeland zijn eerste World Tour overwinning. Tussendoor hielp hij Remco Evenepoel aan een regenboogtrui. Hij belegt in aandelen en hij leert Italiaans. En wij zijn vooral heel blij dat hij hier is. Benvenuto, Quinten Hermans.
Grazie.
Zeg, Max, normaal gezien, tijdens u, het voorwoord van de gast, dan verwerkt je eigenlijk de bijnaam of zo erin.
Maar bijnaam.
We vonden niet echt een bijnaam. Hè? Het is Griek van Tessenderlo misschien. Waar, zag eigenlijk. Ik ergens verschijnen?
Ja, ik heb wel een bijnaam.
Ah, toch?
Ja, ik durf hem niet goed zeggen.
Nee, maar dat is hier een safe space. Dat blijft onder ons.
Kijk, ik ga vroeger in Nederland, toen ik minder, toen ik nog jong was en lange haren had, dan noemde de speaker me altijd de blonde god van Tessenderlo. Maar ik ben me aan het uitharen en de haren staan niet meer zo dik als vroeger. En die mag er dan, dat geldt niet meer zeker.
Voor ons ben je nog altijd de blonde. Hoe zeg je dat in het Italiaans? Blonde god?
Ja, wel. Dus ik heb die studies ook moeten geven.
Oké. Okay.
Het werd me te veel, eigenlijk.
Ja, ik zag wel in de research dat je wel heel veel andere hobby's hebt, of zo wat vreemde hobby's voor coureurs misschien. En dat kwam ook terug in de luisteraarsvragen. Sportmasseur Sander, die vroeg, vraag hem naar de stock market, naar hittetraining, lactaatbufferen en naar de melkweg. Maar die stock market, jij belegt in de beurs.
Niet meer extreme bedragen, denk ik. Maar ik hou dat wel. Probeer dat een beetje in de gaten te houden. En dat is wel een fijne bezigheid naast de koers. Ik denk gewoon over de wereldactualiteit een beetje lezen. En hoe dat zich al reflecteert op de beurs, vind ik wel interessant. Ja.
Zijn er mensen in het peloton waar je dat mee kunt? Waar je daarover kunt praten? Of?
Ze lopen niet zo super dik, maar ze zijn wel. Nog andere renners die ook wel toch wel de actualiteit wil volgen en dat ook wel interesseert. Maar ik heb misschien wel veel bij Jan Paaklands in de tijd van Intermarché op de kamer gelegen. En ik heb daar een beetje een micro op te pakken gekregen. En ik ben er niet dag in dag uit mee bezig, maar het is wel een leuk tijdverdrijf.
Er is geen WhatsApp-groepje met de beursboys van het peloton.
Het wordt ook altijd zo. Dat is toch zo'n beetje als een tactische meeting voor de koers. Je wilt informatie delen, maar de beurs blijft toch iets heel variabel. En als uw informatie niet klopt, dan is het uw schuld dat er geld verloren is geraakt. Dus je bent er toch altijd een beetje voorzichtig met je overtuigingen daarin, denk ik.
Wat is het beste aandeel nu in uw portefeuille? Voor weer een hele beleggingspodcast worden, maar...
ik denk Nvidia. Dat daar het meest
AI.
Gewoon is. Ja, AI.
Jij wist dat direct.
Van alle markten van stockmarkten. Er was nog een luisteraarsvraag. Ook in de hobby-sfeer doe je nog altijd aan yoga?
Niet genoeg meer. Ja. Maar het is eigenlijk gekomen. Als wielrenner zit je lang op die zadel en je spieren worden zo stijf. En ik was... weet je, het staat aan de naam bij wie dat die vraag stelde?
Ja, de Guni.
Juni 23.
Ja, dat is zeker iemand van de ploeg, want dat is echt niet zo heel bekend. Maar en dan was ik zo over... Ik had zo'n yoga-programma gekocht op het internet en ik was er zo van overtuigd. Maar net als mijn Italiaans ben ik daar ook al van afgestapt eigenlijk.
Dat is niks om over te schamen, want ik denk dat er heel veel atleten zijn die ook yoga
doen. Het is een periode zo. Het was eigenlijk zo wat meer voor de stretching eigenlijk. En toen begon ik me daarin te verdiepen en yoga leek me wel een leuk programma eigenlijk. En het was een yoga programma en dan werd er een beetje mee gelachen. Zo, Okay. Nee, er is niks fout mee. En het heeft ook wel geholpen in de voorbereiding naar de wedstrijd.
Ik had nog één vraagje misschien, zo voor op voorhand. Wat is een geitenmelker?
Een geitenmelker, dat is... Ja, dat, ja, maar je hebt echt wel goede research gedaan. Ja, ja, dat is ook wel echt lang geleden. Begin bij de belofte, denk ik. Ging ik Daan Soeten, Wout van Aert en ik dikwijls naar Luxemburg, of dikwijls regelmatig naar Luxemburg. Daar was de oud-ploegleider van Wout en Daan had daar een caravan. En we gingen daar trainen. En die sprak nogal een typisch Kempisch dialect. En die noemde ons altijd geitenmelkers of kliefhamers. Kon eigenlijk een van de twee zijn. En ja, die man was er wel trots op. Omdat om de duur ging dat wat beter ook. Ja, begonnen die resultaten wat te komen. En ja, bij de belofte in het veld reden wij denk alle drie. Of bij de juniors reden we alle drie podium in het Belgisch kampioenschap. En hij was wel trots. En hij wou op een gegeven moment in de jas mee de geitenmelkers op met die drie namen. En ja, dat was toen onze bijnaam een beetje René, dat ze noemden. En dan waren wij de geitenmelkers.
Ja, de geitenmelker of de kliefhamer.
Of de kliefhamer, ja. Hoe dat hem een beetje uitkwam.
En gaan de geitenmelkers nu nog samen op pad? Met drie?
Weinig, we horen elkaar nog wel. Ja. Maar ja, misschien moeten we nog eens wat meer actie ondernemen om dat te doen. Want dat was wel, ja. Allee, je hebt heel die jeugdcategorieën met die jongens doorlopen. Dus dat is altijd wel fijn om op terug te kijken eigenlijk. Mm. En samen in de ploeg gezeten en zo. Maar ja, in de drukte van het hedendaagse. Ja, gaat dat een beetje verloren, jammer genoeg.
Mm. Ja, zonder misschien subiet nog even op terugkomen. Mm. Ik heb nog een paar berichtjes gekregen van geitenmelkers. Maar je hebt natuurlijk Luik gereden, hè. Heb je het al wat verteerd?
Ja, wat was wel pittig toch, toen ik deze morgen opstond. De tactiek waar u altijd mee koerst, mee zo elke klim doortrekken, we wisten eraf voorhand wel. En die najaarskoersen vorig jaar in Italië waren een klein beetje hetzelfde. Maar dat was echt, die mannen leggen gewoon, elke klim gaan die, offeren niet iemand op, maar rijden die gewoon van beneden tot boven echt een stevig tempo. En dat doet wel pijn op het einde van de koers. En dan zijn er ook wel heel koersen waar je ziet dat er heel een slijtageslag is op het einde. Waar renners, waar niet meer de absolute topwaardes worden getrapt op het einde. Toch niet door mij meer, in ieder geval.
Ja. Want Quinten zat wel heel vaak van voor attent in de koers. Hè?
Ik heb deze morgen nog eens een keer door de sleutelpunten gescrolld, zal ik maar zeggen. Ja. En je zat eigenlijk altijd, Rosier, Stockeu, omgekeerd eigenlijk, altijd wel goed vooraan. Maar dan eigenlijk op het moment op de redoute, ja, dan was ik echt zo aan het tellen van 1, 2, en dan zag ik u niet meer. Dus was dat positie ook?
Ja, een beetje wel. Achteraf gezien had ik misschien meer de ploeg daarin moeten vertrouwen. En Axel Laurens had
Het gele waard altijd met twee eigenlijk in de top 10 van het groepje. Hè?
En die jongens zaten op rechts. En boven, na de SNI kwam ik proberen een beetje op aan te komen. Maar ik schuif altijd links op naar Laurens. Ja, dus het is de vierde keer dat ik het rijd. En dat gaat altijd open normaal. Er zijn veel bochten naar rechts, waardoor er ruimte komt op links. En Movistar deed daar in de trein. En ik zei die jongens nog wel rechts zitten, maar het ging het laatste om naar daar over te schakelen. Dus ik vertrouwde eigenlijk op links. En die Lascano, denk ik, dacht ik, dat is wel een goede lead-out voor die mannen van Movistar. Maar die verloren ook een beetje zijn wiel weer al. En ja, ik bleef daarachter zitten. En ja, achteraf gezien had ik meer op Excel. Maar ja, dat zijn punten in de koers zeggen. Rappe beslissingen.
Dat kwam erboven ongeveer rond positie te ver.
En ik moet ook wel zeggen, misschien was ik net niet sterk genoeg. Ik kwam eigenlijk met drie man net achter het groepje Mathieu te zitten. En die auto's, Mieke Barrage achter ons. En we konden net niet aansluiten meer met die groep. Dat was wel.
Ja, je hoorde daar Renato ook ineens zeggen in de koers van Hermans, juist niet kunnen aansluiten, maar we konden dat niet zien. Deelt.
Ja, dat was heel vervelend. Ik ging met Kroon, Formolo en ik ging daarachter eigenlijk op 4 seconden. Mm-hmm. En ja, die groep vertraagt natuurlijk ook niet, want die moeten ook nog naar die wouden ook naar Pogacar en die druk naar voren is er daar ook. En we hebben echt ons best gedaan, maar we kwamen een klein beetje korter en dan een beetje verder weer, een beetje korter. En halverwege de forge, denk ik dat er bij ons iets brak, dat het verder is beginnen te lopen. Maar ik ga terug.
Ik stel voor dat we er zo meteen nog dieper induiken in Luik. Over het vorige seizoen, 2022-2023, las ik dat je niet super tevreden was. Hoe zit dat met het seizoen tot nu toe?
Voorlopig wel. Ja, het is ook dikwijls een gevoel dat je hebt dat je voor de ploeg iets kunt betekenen of niet. En vorig jaar vond ik dat ik dat niet genoeg kon. En dat ik me sommige momenten in de koers echt bij de minste is misschien veel gezegd, maar echt niet de renner voelde als het jaar ervoor. En dat gevoel heb ik wel terug. Al heb ik terug dat, zoals in 22, het polt goed. Ik heb terug energie in de koers. Ik heb terug zin om te koersen. Het is niet dat dat vorig jaar...
Oh, mei.
Oh. Ja, je gaat hem niet meer met handen drukken.
Dus wat is er gebeurd?
Oké, ja, bo. Er is dus iets gebeurd. Het is misschien een goed moment om even...
Doe
maken,
u vooral.
Wat er gebeurd is.
Je ziet een fles champagne gesprongen.
Oh, amai. Ja, dus geen pistool.
Nee, oké.
Een fles champagne, ja. Ik zal het misschien meteen duidelijk maken. We hebben een wedstrijdje gespeeld. We hebben allemaal een jonge wolf aangeduid. En ik moest zorgen voor de hapjes, omdat ik... Ja, mijn jonge wolf heeft eigenlijk verloren, hè, in het voorjaar. Daar komt het op neer.
Qua UCI-punten.
Qua UCI-punten,
ja. Voilà, ja. Van aan de omloop tot
amai,
tot
ik ben verschoten.
Ja, ik merk dat je... Ja.
Ja, wacht, hè. Wat gaan we doen nu?
Uitdrinken.
Oké, okay. Ja, die champagne en schenken.
Ja, voilà.
Ja. Leg het misschien even uit, Jappe, wat er, hoe dat het zit.
Dus we hebben eigenlijk, denk ik, alle drie een renner mogen kiezen. Jij hebt Riley Sheehan gekozen.
Ja.
Ik had Vito Braat en Dirk had Morgado. En dan eigenlijk gingen we de optelsom maken van omloop tot nu. Wie heeft de meeste UCI-punten? Degene met de minste UCI-punten moest eigenlijk aperitief voorzien. En dat waren jij.
Ja, voilà. Heel simpel. Daarom staan hier ook hapjes op tafel.
Riley Sheehan.
Riley Sheehan.
Ja. Ken je hem?
Ken hem?
Ja.
Oei. Ah. Dat is wel een dat wel veel getipt is geweest.
Ja. Ah, ja. Ja.
Dat is diegene dat vorig jaar Parijs Tour won.
Ah, oké. Okay. Ja.
Quinten, ik heb voor u Kiddy.
Voilà, ja. Dank u wel.
Ja.
Je zei daar juist, ik ben gestopt met drinken. Echt forever.
Nee, niet forever. Nee, ja, ik heb toch wel een belofte gemaakt aan mezelf om niet meer te drinken. Ja, nu, ik heb dat al een paar keer verteld en dat lijkt telkens dat ik echt te veel drink. Maar ik drink dus niet, anders ook niet te veel. Maar in mijn nieuwjaar was het toch wel een redelijk pittige avond. En ik heb daarna gezegd, ja, nu ga ik gewoon niet meer drinken tot na de Giro. En
ah ja, oké. Okay.
Ik, als je dat tegen jezelf zegt, dan of als je die... Zo dat akkoord mezelf maakt of zo, dan is dat ook wel gemakkelijker om dat vol te houden.
Dat is waar. Ik ben nu ook eigenlijk ook in een minder alcoholische periode. Ik ben dan 2 april verjaard en dan ik heb nu 3 gram Fondos op de planning staan. En ik heb dan gezegd van oké, ik ga nu niet meer drinken tot mijn vrijgezellen. Maar wel, ik wil niet meer mij ontzeggen, ik zal maar zeggen, een glasje magisch.
Okay.
Dus het is gewoon zo... Ik vind ook, het is ook echt veel zwaarder in je hoofd om echt te zeggen van... Ik drink totaal niet, want soms vind ik dat gewoon echt zalig om eens een keer een glasje wijn te drinken bij mijn eten. Maar echt, uitspattingen, die zijn er de laatste dagen, weken niet meer aan de pas.
Oké, okay, daar gaan we op klinken, hè.
Ja.
Yo. Amai. Mijn hart is nog altijd tekeer aan het gaan.
School.
Mannen, santé. School.
Dus na de Giro alles af, eigenlijk.
Ja. Ik zal niet zeggen dat alle remmen dan terug... of dat, er, dat het... Dat ik elke avond zat in een zetel ga zitten, maar het leek me gewoon een schoon eindpunt eigenlijk.
Ja.
Misschien dat ik het nog doordrag, ik weet het niet. Maar na de Giro gaat er wel een feestje volgen. En dan wordt er aan de hand van hoe zwaar dat feestje was beslist, wat de volgende stap daarin wordt.
Maar is dat dan soms een beloning voor jezelf, van, als je dan een goede prestatie gedaan hebt? Ah, nu mag ik een glasje wijn drinken of een goed flesje wijn drinken. Of liever een pintje, ik weet het niet.
Ja, ik los allebei eigenlijk wel graag. Ja, een beloning, ja, soms... Ja, nee, ik zie dat niet echt als beloning. Ik probeer zo'n beetje gewoon eigenlijk de focus erin te houden. Maar ik doe dus wel graag een glas rode wijn. Maar ik vind dat een beetje meer voor mij bij de zomer past. En bij zo daarna in Italië, dan zal dat wel smaken. Ja.
Je merkt ook nu in het peloton, ze hebben allemaal een Whoop of een Garmin horloge. En ik zie het ook al, als je 1 glasje drinkt, ja, zie je het al aan je rustpols een dag daarna. Dus daarmee, ik denk dat naast dat ook zei... bij het nieuwsblad van dat hij soms misschien wel eens off-season een glasje durfde drinken, maar ja, dat je dat gewoon direct 5 slagen hoger, hè, 's ochtends.
Ja, het is echt... alles wordt gemeten natuurlijk en ze hebben zo'n basis van... als renner drinkt normaal zelden. Dus je hebt een redelijk goede basis van je roestartslag en je ARV. En als je dan iets invloedrijk hebt, zoals alcohol bijvoorbeeld, dan merk je gewoon dat je een basis... dat er een verschil in is eigenlijk.
Mm-hmm.
Maar ik geloof ook wel niet. Ik denk dat 2 keer een glas rode wijn in de avond of een pintje s'avonds, dat echt wel geen kwaad kan eigenlijk. Maar
kan misschien helpen zelfs om tot rust te komen.
Maar ja, het mogen dan wel geen 2 of 3 worden. En misschien ben ik daar... ja, is dat te verleidelijk voor mij dan. Maar bijvoorbeeld Valverde dronk elke avond altijd een pintje bier.
Ja. Ja. Ja, het heeft geholpen bij u, denk ik. Je wint in het Baskeland, uw eerste World Tour wedstrijd. Toevallig Dirk zijn favoriete wedstrijd, toch?
Ja. En Van Kappen ook. Nee, maar ik vind dat wel een... Dat was vroeger altijd een wedstrijd die nogal ondergesneeuwd werd. Hè. We zaten toen volop in die Vlaamse klassiekers altijd. En dan waren ze in Baskeland ook aan het koersen. Ja. Maar daar zag je wel al vaak renners die nadien in de Giro goed waren, zag je daar naar voren komen, gasten die in Luik naar boven kwamen. Ik vond dat wel altijd wel een toffe wedstrijd om te volgen. Maar ook vaak gezegd de moeilijkste wedstrijd van het seizoen. Of de kleinste ronde van het seizoen. Ik weet niet of jij dat ook zo ervaren
hebt. Ja, veel renners gaan daar wel niet graag, of met een klein hartje naartoe. Zeker als je als niet-klimmer. Dat is echt een peloton waar de gemiddeld gewicht, denk ik, een van de laagste ligt. Met heel steile beklimmingen in het Baskeland al daar. En ze rijden daar ook altijd wel stevig door, heel de dag. Dus ja, ze zeggen, het Baskeland finishen is toch wel ja, iets in het peloton eigenlijk. Allee, dat wordt dan zeggen, dan hoort je al bij de betere renners.
Ja. En ze zeggen ook de beleving van, ja, dat is dan recht gelijk in Vlaanderen. Maar heb je dat ook zo ervaren?
Ja, met de Tour in Bilbao vorig jaar was wel echt heel groot. In Baskeland, de ronde aan Baskeland zelf wordt een beetje alles herleid tot de laatste dag. Dan komen wel echt die Basken naar buiten. Maar ja, het blijft een ronde dat door de week in niet-vakantieperiode in Spanje georganiseerd wordt.
Die werken in de namiddag, hè?
Ja. Dus...
Die werken niet.
Die in de namen?
Ja, ik weet niet, Spanjaarden.
No. Tussen 1 en 3 werken ze.
Spanjaarden werken niet.
Maar dan die zaterdag is dat toch wel echt iets. Dat is niet zomaar een... dat is toch wel echt feest daar.
Veel Belgaals vuur.
Ja, voilà. Ja, een echte meelopen en Tour de France toestanden eigenlijk in Baskeland.
En wietgeur.
Ja, ongelooflijk.
Dat is echt,
Als je aan het rijden bent.
Ja, het Baskeland is daar toch wel... Allee, ik merk dat vorig jaar in een Tour ook. Dat was ongelooflijk. Dat was echt een walm waar je doorreed. Ja.
Doe je dat wel nog?
Nee, toch niet.
Heb je gemerkt dat die overwinning je status zo een beetje veranderd heeft? Kijken ze nu anders naar u?
Nee, denk ik niet. Uiteindelijk waren we wel al lang aan het jagen op die overwinning eigenlijk. En dat is nu heel... Heel tof, of ja, fijn dat dat gelukt is eigenlijk. En ja, dat is het ultimatum natuurlijk, daar werk je naartoe. Maar ik denk niet dat dat je status binnen het peloton of binnen de ploeg of ergens verandert.
In Baskeland lag je natuurlijk ook bij die valpartij, waar dat en Roglic en Evenepoel en Vingegaard en Hindley en wie nog allemaal er ook.
Jay Vine.
En Jay Vine, er allemaal bij lagen, ja. Hoe kijk jij daarnaar? Dat is sowieso verschieten waarschijnlijk voor jezelf.
Ja, dat was... ik werd een beetje naar buiten gedrukt door Stef Kras. En ik kwam dan ongelukkig ten val. Ik dacht dat ik het kon ontwijken. Ik kwam zelf ongelukkig ten val. En dan, in mijn beleving waren we maar met een renner of 3 gevallen. Ja. En als je dan achteruit kijkt en je ziet die jongens in de gracht liggen, is dat wel... Ja, dat zie je wel de gevolgen van simpel wielrennen kunnen zijn ook eigenlijk. En ik ben er dan heel goed van afgekomen. Maar ja, dat is toch wel verschieten eigenlijk.
Ik heb die val al veel opnieuw gekeken, maar eigenlijk, het is raar, die bocht, die is ook niet scherp, maar die snelheid ligt zo hoog, denk ik. Maar die gaat er ook door een oneffenheid in de baan of zo, want sommigen die verliezen dan controle over het stuur, dat ik denk van, maar hoe kon het daar of zo?
Er waren veel zo rempeten van de auto's die in de zomer, ik denk als die asfalt een beetje warm wordt, dat een soort rempunten creëert. En je moest daar, dat was je stuurpunt eigenlijk, en je rempunt een beetje om in te sturen. En een paar jongens hebben die gemist daar. En ja, ik zei dan na de aankomst vrij snel van, zal ook wel aan de renners ook een heel deel gelegen hebben. Wij pakken ook gewoon veel risico. Mm-hmm. Wij willen daar ook gewoon aan voorrijden. Maar Mathieu Borgaudot, die in de vroege vlucht zat, miste ook zijn bocht daar. En die vindt wel een weg uit, daar het bos kunnen rijden. Die komt daarna zonder problemen terug op de weg. Maar er moet toch iets met die bocht geweest zijn dat wat verhaallijker was als andere bocht.
Je zag ze als ze die bocht indingen, gelijk als dat je zei, zo van die remputten, als ze eigenlijk op het einde van de zijkant van de bocht komen, zie je bij een aantal de wielen loskomen. Als ze net eigenlijk een klein wipje krijgen, en denk dat je dan de controle kwijt bent en letterlijk het bos ingaat.
Het gebeurt ook heel... Ja, je gaat over de klim en je vormt eigenlijk een bolletje. Van voor. En in het begin is dat vechten over die plaatsen om alle vechten is misschien fout hoor, maar ja. Is dat een beetje strijden om die plaatsen af te dwingen. En als je vijfde kunt afdalen en je combineert op een grote weg waar alles op een lint hangt, moet je met eigen moeite doen. Moet je gewoon optrekken zoals degene op kop. Maar als je daar 20ste hangt, valt ook nog best wel mee, maar 30ste en 40ste en 50ste, dan moet je echt aan de sprint doen na die afdaling om terug schoon naar wiel te komen. En daar wordt altijd aan het begin van de afdaling een beetje voor gevochten voor die plaatsen te vinden. Na 2-3 kilometer afdaling zit iedereen schoon op een lint en gebeurt er vrij weinig. Maar dat was kort na de top. Dus daar werd nog altijd, we hingen nog naast elkaar voor die plaatsen een beetje.
Ja,
voor uw juiste plaats te vinden eigenlijk. En daardoor komt er zoveel jongens bij.
Want je had ook eigenlijk uw mening over verzetgebruik. Dat we tegenwoordig bij te grote verzetten rijden. Of dat misschien een gelimiteerd verzet iets zou kunnen doen aan de valpartij.
Ja. Maar ik denk nu niet specifiek aan deze valpartij. Ja. Deze was een heel ongelukkige. Maar er blijft zo druk van achter komen altijd. Mm. Met die heel grote verzetten. En er kan misschien wel eens over nagedacht. Ik zeg niet dat dat de oplossing is voor het vallen. Maar misschien moet er wel eens over nagedacht worden dat een bepaalde versnelling niet op een gegeven moment genoeg is.
Volgens mij is dat iets dat niet meer kan teruggeroepen worden, omdat als je nu ook zo kijkt naar tijdritten, ze rijden met een 62, ja, niet voor op die 11, maar eigenlijk voor 14, 13, voor die ketting dat die recht loopt. En daar rijden ze ook mee bergaf. Dus ja, dat is al zo ver gevorderd, denk ik niet. Ja,
dat is iets anders. Een tijdrit maakt uw eigen lijn, maakt uw eigen parcours. En ook waar Quinten het over heeft, niet die een druk van achteruit komt. Waardoor hij niet altijd die neiging hebt om van voor moeten blijven versnellen.
Mm-hmm. Ik merkte gewoon, tot een jaar of 3-4 geleden, als je van voor ging en je trok op naar een bepaalde snelheid, waardoor dat je een beetje over de cadans ging, dan reed je 70-75. De man op kop legt zijn eigen, maakt zijn eigen zo aerodynamisch mogelijk. Je mocht je supertuk dan niet meer gebruiken, maar... En dan viel die een druk van achter. Die kon niet echt komen, omdat uw versnelling was op.
Ja.
Dus je moest een beetje blijven, waardoor dat als je op top van de klim zat, dan zat je eigenlijk een beetje op je positie waar dat je de afdaling mee inging en waarschijnlijk op het einde van de afdaling. Maar nu kunnen er door dat er kan blijven getrapt worden, kan er altijd van achter gekomen worden. En sommige jongens van voor gaan automatisch, een beetje zoals een sprinter van zijn lijn afwijkt, daarop anticiperen door de richting van de weg te... Als ze op rechts komen, een beetje meer naar rechts te sturen voor die jongens af te remmen. Waar ook niks fout mee is. En iedereen mag zijn lijn kiezen, zeker als je op kop rijdt. Maar daardoor krijg je in dat peloton wel van die momenten dat er van links naar rechts gestuurd wordt, waardoor er valpartijen of meer kansen op een valpartij te veroorzaken.
Iets wat ik gisteren ook zag in Luik, er valt er iemand van, ik wil er vanaf zijn, van Premier Tech, denk ik. Die rijdt tegen een paaltje.
Mm-hmm.
Omdat dat paaltje in principe niet wordt aangegeven door renners voor hem. Ik zeg maar een stelling, is er ook iets minder collegialiteit in het peloton of zo? Of moet het zo hard gaan voor iedereen en moet iedereen zo hard voor zijn eigen positie vechten dat er minder collegialiteit is?
Er zijn zeker nog wel renners die het doen, maar je merkt ook wel dat het minder en minder gedaan wordt aangeven. Ja. En natuurlijk kun je niet alles aangeven, de put in de weg. Maar je moet ik probeer ook zoveel mogelijk gevaarlijke situaties toch wel te duiden. En op een gegeven moment, met één hand rijden en een peloton als ze naast je hangen is ook gevaarlijk. Dus je moet voor jezelf ook een beetje de afweging maken van is het veilig voor mezelf om teken te doen dat er iets is, maar... Zoiets, op een paal rijden, als die renner van Movistar in dit geval geconcentreerd was op dat moment en
Movistar.
Zijn gedachte erbij was, mag zoiets niet gebeuren in principe. Eigenlijk.
Maar je hoorde toch vaker inderdaad, ik weet niet wie dat zei, was het hier bij ons, denk ik, of was het misschien de Klerk, dat ze soms ook gewoon expres naar een paal rijden en dan echt, dat ze het echt zoeken.
Mm-hmm.
En niet duiden.
Ja, een paal, dat is ook niet echt heel collegiaal, dan, maar het is wel zo een beetje met die... Valpartij van een Alaphilippe Ronde van Vlaanderen.
Ja.
Op die motor.
Ja, is het ook wel zo gereed waarna die motor toe voor dat, als wind op kop is of voor een beetje dat zocht te hebben of dat dingen. Dit was nu een motor dat stilstond, maar en je zoekt een beetje die, voor uit de wind te geraken en dan stuurt je redelijk laat. Met drie is dat normaal nooit een probleem, maar als je dan net op dat moment onaandachtig bent of aan de foute kant van het wiel hangt, dan kan dat wel tot een valpartij komen natuurlijk.
Willen we het direct over Luik hebben anders? Dirk, je hebt de schoonste dag van het jaar beleefd. Hè?
Voor mij is dat de schoonste koers van het jaar.
Dat is voor je Luik, toch?
Max vindt er niks aan die koers, maar... Ja, ik ben daarmee opgegroeid. Dat is voor mij de schoonste dag van het jaar. Morgens zelf een klein toertje doen. Dan terugkijken naar hoe Dirk de Wolf in 92
Dat vind ik vooral schitterend. Dirk de Wolf.
Ja, maar dat was voor mij... Ik was toen 12 jaar. Als Dirk de Wolf Luik Bastenaken-Luik won. Iemand die je dat ook al jaren gegund had. En nu onthaalt iedereen zo van... Als hem over de finish kwam, waar is mijn vrouw? Mijn vrouw. Dat beeld hebben we altijd teruggezien. Het was een fantastische wedstrijd. Hij vertrekt op 100 kilometer van de streep. Wordt ingehaald door de favorieten. Rijdt daar dan nog eens van weg. Komt solo aan in Luik. Echt een koers om duimen en vingers vanaf te liggen. Altijd even terugkijken. En dan in het zeteltje naar Luik Bastenaken Luik.
Ja, en dan werd je waarschijnlijk gedesillusioneerd door hoe dat nu gelopen is.
Ja, nee, ik vind dat nog altijd wel... Je moet er zelf ook gefietst hebben om te voelen hoe zwaar dat die koers is. Want dat zie je op tv.
Je ziet het echt niet.
En in Vlaanderen, daar, of bij ons hier in de Vlaamse Ardennen, daar gaat koers meestal wordt gemaakt door weg te springen. Daar wordt de koers van voorgemaakt. In Luik staat de deur van achterop. Als je ziet met hoeveel dat ze uiteindelijk nog aan La Redoute beginnen, dat peloton is misschien 30, 40 renners sterk. Dus daar zijn er al 120 die overboord gekieperd zijn. En dat vind ik daar wel knap aan. Dat is meer een uitputtingsslag dan...
Ja, een afvallingskoers eigenlijk een beetje. Ja. Hè? Ja. En dan zijn de favorieten die nog eens... Die ook al eigenlijk afgezien hebben, die dan daaruit genereren eigenlijk. Ja, zeker. Ja, het is niet een typische Vlaamse voorjaarskoers. Het is ook vrij voorspelbaar Luik eigenlijk. Een vrij voorspelbare koers.
Het kan toch alleen maar op de Redoute of de Roger Faucon.
Ja, het is nu... De laatste jaren is natuurlijk veel op Redoute gebeurd eigenlijk. Maar het is zo in het verleden was meer een krachtmeting op Redoute. En wachten ze wel tot La Roger Faucon. En misschien was dat wel een beetje mooier nog zo. Van toch op La Redoute alles laten zien hoe goed dat je bent. En dan à la Frank van den Broek terug wachten
Ja, dat is het beeld dat iedereen heeft.
Ja. En zo was Luik toch wel een klein beetje zo de goede benen al laten zien op La Redoute. En dan de slimme, die deden dat nog niet. En dan die kwamen dan later. Dat heeft ook wel al zijn charme, denk ik.
Ja. Hoe is die koers voor u? Rijd je hem graag? Is dat iets waar dat je zinnen op zet voor later misschien?
Maar wacht, we zullen even die een dag... Je staat op, je deed je raam lopen. Want je sliep in Maastricht, denk ik.
Ja, klopt.
Daar lag geen sneeuw.
Nee, daar lag geen sneeuw.
Want ik heb gezien, denk ik, in Luik of zo, dat er daar echt sneeuw lag.
Ja. Dus en op de Instagram van Karel van Nieuwkerken.
Voilà, daar heb ik het eigenlijk... je staat dan op, je gaat naar het ontbijt en dan je zegt tegen de gasten, er ligt sneeuw.
Ja.
Direct, is dat direct aan ter sprake gekomen?
We waren met veel jongens die de Waalse Pijl gereden. En dat was wel... Ja, ook enorm, enorm kou. En je merkt zo wel dat de schrik zo terug was bij diezelfde renners zat van het kan nu zondag wel eens terug zo'n dag zijn, maar wel 2 uur langer.
Je zag veel meer beenstukken, hè?
Ja, en je zag ook duidelijk voor de start wie de Waalse Pijl gereden had en wie niet. Want die niet gereden hadden, waren nog vrij optimistisch, vond ik toch.
En die andere mannen hadden
waren volledig. Ja, voilà. Maar het is wel gewoon buiten de sneeuw. Dan is het echt een koude dag op de fiets. Het was 4 graden gemiddeld, volgens mij. Mm-hmm. Dat ik van mijn Wahoo kon aflezen. En -2 gemeten op brek... een gevoelstemperatuur. Op brek frituur. Dus dat is wel gewoon koud. En ik ben er zelf niet zo'n grote fan van. Ik heb altijd het gevoel dat mijn lichaam daar veel energie voor nodig heeft om warm te blijven. En geef mij maar een laag die... beetje met zonnetje zo. En,
Je zou denken, je hebt altijd in de winter gecrossed, maar dat is anders. Hè. Dat is een uur vol een bak.
Ja, inderdaad. Dat is een uur vol een bak. En je start daar warm en je hebt dan maar een uur tijd om af te koelen, maar je rijdt nooit rustig. Je gaat altijd vol. Mm-hmm. Terwijl hier, de eerste kwartier is een inspanning. Dan is 2 uur wordt gevolgd door een soort duurtempo. En je kunt je daar... we konden ons vrij goed kleden, omdat het niet heel veel water was, maar je kunt u niet kleden op water. Dat gaat er altijd doorkomen en uw broek wordt altijd nat en dat slaagt op uw benen. En sommige renners kunnen daar beter tegen als anderen.
Ja, we hebben veel luisteraars, actieve amateurs, zal ik maar zeggen. Heb jij zo tips of zo van iets dat we niet zien wat jij gebruikt om je te beschermen of tegen de kou of de regen.
Dus ik heb niet echt bijzondere... Ja,
of zo zilverpapier in je schoenen, ja. dat hoorde ook soms.
Maar er is altijd zo de angst bij wielrenners om te veel aan te hebben ook. Dat is zilverpapier, maar je ziet dan staan in het begin kou. Aan de finish was 10 graden en zon.
Mm-hmm.
En dan wil je ook niet te veel doen. Want dan denk je, ja, uiteindelijk moet dat ook weer uit. En als er zilverpapier in je schoenen zit, dan wil je ook niet met dat zilverpapier in die finale gaan. En
chaufferen op een klim is ook niet
voilà, top. Voilà, dat is ook echt... Dan is het ook gedaan. Dan is het bijna even erg als koud. Dus...
Ah ja, want daar rijden bergaf en dan heb je dat koud zweet.
Dan koud het ook weer ja. af. Allee, dan koelt het ook weer af ja. met zweet. Ja,
maar dus... is dat iets wat profrenners echt doen? Zilverpapier in de schoenen steken?
Ja, ik heb het nog niet gezien, maar ik denk wel dat gebeurt. Ja,
ik heb het al gezien op GCN.
Ja, wat ik hoorde was vaak... Allee, met die overschoenen kunnen de bovenkant van je schoenen redelijk waterdicht nemen, maar je krijgt heel veel vocht. Of nat, langs onder, langs de gaten waar de schoenplaatjes zitten. En dat ze die eigenlijk afplakken of dichttapen langs onder, dat er langs daar geen water naar binnen
kan. Dat doe ik wel, ja.
Dat is bijvoorbeeld een pro-tip.
Ja, de ventilatiegaten onder de schoenen echt dichtplakken, dat daar geen regen door kan. Ja.
Maar zij hebben een partner, Spatswear, en dat is denk ik echt een van de... Ja, het Mercedes-merk, zal ik maar zeggen, van overschoenen en handschoenen.
Ja, we hebben daar zeker niet over te klagen.
Ja, dat is echt
ja, we worden daar wel goed door. Of we hebben daar echt goed materiaal voor. En die mannen zijn eigenlijk een beetje gespecialiseerd in het maken van overschoenen en handschoenen. Mm. Voor in koude en natte omstandigheden te rijden. Dus dat is wel,
die hebben ook zo overtrekken tot aan de knie. Dus dat water, je voeten blijven drogen.
Maar daar moesten we ook wel niet mee.
Nee.
Dat is weer hetzelfde ding. Ja, dat is er voorhanden. En als dat heel makkelijk uit en aan te trekken is in een koers, zouden we daar zeker de eerste 2 uur mee rijden. Maar dat is weer hetzelfde van. Ja, overdressing.
En het ziet er ook niet echt uit, hè.
Nee, het ziet er niet
gesoigneerd uit, hè.
Nee, ja.
Iemand die er geen last van had, denk ik, is Tadej Pogacar. Lijkt mij. Die weg dartelt op Laredoet. En er is eigenlijk alleen maar Carapaz die er aan probeert te hangen. Maar voor de rest is het een beetje passen. Ja, zit jij dan in het peloton of zitten jullie in het peloton? Denken jullie van, ja... We zullen wel zien. Want dat leek zo'n klein beetje dat peloton erachter zegt van ja, oké, hij vertrekt en goh, weinig aan te doen.
Ja. Ik weet ook niet dat gepast is om daarop te reageren. Ik denk dat je dan, Laredoet is nog, hoeveel is 36 tot aan de finish?
Mm-hmm.
Als je daar echt al je kaarten op tafel smaat, ik denk dat er dan misschien te veel aan de tweede plaats gedacht wordt. Of hopen op... Ik denk dat de meest realistische kans is om dan nog de koers te winnen, is om niet Pogacar te volgen en hopen dat er een goede achtervolging komt om terug in te rekenen. Maar Pogacar volgen is een soort van zelfmoord, denk ik, op dat moment. Die rijdt de rapste tijd op Laredoet, als ik me niet vergis. Gisteren toch ook weer na een koers van 215 kilometer aan 4 graden gemiddeld.
Ja.
Hij
gaat niet vol van aan de voet.
Maar het scheelt niet veel.
Tegenwind. En hij pakt de kom. Juist wel of juist niet. Het is zo Jarno Widar. Zo'n klein veldmuisje van Lotto Devo. Met veel buskruid. Dat ooit eens een keer in oktober of zo die kom heeft gepakt.
Maar waarschijnlijk in de eerste 20 kilometer van zijn rit.
Ja, gewoon.
Volledig voorbereid.
Ja, natuurlijk.
Echt,
maar kan ook niet anders.
En dan is het bizar dat dat na 200 kilometer gebeurt. En
met dat weer ook. Hè?
Met dat weer en met die intensiteit van die koers die er al geweest was eigenlijk. Hè. Dus het was echt al wel volle koers geweest. Hè.
Ja, er reed denk ik op Laredoet 10 seconden sneller als Remco naar boven vorig jaar met tegenwind. En dan op de klim daar dan achter, de Roger Faucon, ook een halve minuut sneller. Ja. Om maar even de Remco en Tadej...
Maar het is vooral dat wat mij verbaasde, dat hij zo vroeg op de klim ging. Want wat Remco vaak deed, was eigenlijk overleven. Was tempo rijden op de steile gedeelte. Ja. En dan op de uitloper, daar gingen zij dan versnellen. Ik denk dat Pogacar bijna net voorbij de VIP-tenten.
Iets ervoor
eigenlijk zijn versnelling inzet. Want dan is het echt nog wel een lange, steile klim.
Maar die kiezen gewoon in momenten. Hè. Dus Remco kiest inderdaad, die komt met overschot boven. Dan op de loper, wat hem echt goed is. En... Tadej eigenlijk op het steile stukje, daar is hem meester.
Ja, voor Tadej moet de klim zo lang mogelijk zijn. Ja. Allee, moet het tempo zo lang mogelijk, zo hard mogelijk zijn. Mm-hmm. En ja, het is degene met het meeste talent. En misschien, zeker gisteren in dat peloton, de sterkste renner op dat parcours. En ja, daar moet de klim gewoon zo lang mogelijk voor zijn. Ja. Maar ik hoorde hem al op Roger. Op Roger werd het toch wel op het einde een zwaar tempo gemaakt. En hij ging in mijn wiel volgens mij. En Almeida kwam ernaast rijden. En die vroeg min of meer hoe dat ging. En hij zei... I'm okay, just follow the plan, jou.
Ah, ja.
Dus, ja, dan weet je al wel, maar ja, het gaat wel iets spectaculair. Maar ja, maar dus ja, het was wel vrij indrukwekkend.
Dan denk je al, godverdekken.
Ja. Ja. Ik dacht dat er alleen op Disney, de klim voor, daar haakt er uiteindelijk niet superveel af. Mm. Ik dacht dat daar misschien wat harder op gekoest wordt, want die was Windaf. En ik dacht dat daar UAE, zo iemand als Almeida of Hirschi, echt ging gebruiken om... van beneden tot boven vol te rijden. Maar Sagan daar vrij, niet achteraan, maar beschut opdraaien eigenlijk. En toen dacht ik al, toen de klim begon, dacht ik, ja, oké, okay, hij gaat niet hier een zware shifting.
Bij UAE hebben ze ook maar één gebruikt, hè, precies. Hè, de Novak Domen, onvermoeidbaar gewoon.
Die alles gereden heeft eigenlijk.
Wat een koers is dat hij gereden, dat is niet normaal.
Er is wel een incident, helemaal ervoor, 92 kilometer van de streep, denk ik, gaan ze neer. Mathieu zit erbij, Pidcock zit erbij, ja, heel veel kopmannen zitten erbij, die gaan neer. En dan wordt er eigenlijk meteen daarna koers gemaakt door UAE, denk ik. En dan Israël,
ja.
Ja, die hard gaan op dat moment. Hoe wordt daar in het peloton naar gekeken? Want we hadden het daar juist over collegialiteit. Ja, super collegiaal is dat dan misschien ook niet. Nee.
Ja, Pidcock reed lekker trouwens. Die was echt niet bij. Die was echt goed van voor en die reed lek. Dus ja, dat is ook zo'n beetje een informatie.
Ja, niet van fiets gewisseld.
Ja, ja, van fiets gewisseld. Ja, dat was het meest ongelukkige moment van de koers dat je kon lekker rijden. Collegialiteit. Ja, ik hoorde ook na de Waalse Pijl dat ze niet collegiaal vonden van UAE, dat ze begonnen door te trekken in de regen. Ja, in mijn ogen is dat ook een... ik zeg niet dat een valpartij, dat is nooit niet, maar dat is wel een sleutelpunt in de koers. Ik denk dat UAE altijd plan had om Molensois, Wan, Stokke, Hotlevee hard op te rijden en daar een zware koers te maken. Als daar vlak voor een valpartij gebeurt, ja, ik zal niet zeggen dat het bij de koers hoort, maar ja, het is een koersincident dat er gebeurt en ze wil wel een plan uitvoeren nog altijd, denk ik, om die koers proberen te winnen. En ja, om op dat moment echt te beginnen wachten in de grote ronde, is dat misschien voor algemene klassementen en zo wat meer. Maar ja, ik zag er geen graten in aan, om eerlijk te zijn.
Maar ik vind het mooi dat je dat zegt, omdat je eigenlijk in het kamp zat, dat het eigenlijk dat te klappen.
Ja, met Schoing daar niet goed. Ja. Die was bezig met zijn been. Ja, we gingen daar eigenlijk wel goed en we wouden rap zijn been een stuk kunnen aantrekken daar. En hij kwam erachter te zitten, ja. Dus ja, dat is een koersincident. Dat wordt ook bij de koers achter een valpartij zitten en gehoopt. Ja. Ja. Ik hoop altijd natuurlijk dat de jongens het supergoed, dat die het goed stellen, dat niet te veel gewonden gaan bij zijn. Dat gewoon bij een paar kaders en zo blijft, maar... Ja, jammer genoeg is dat een stukje van de sport wel. En moeten we gewoon proberen om het zoveel mogelijk te voorkomen, denk ik. Ja,
het was bijna koersbepalend wel, hè, want voor hetzelfde geld blijven die achter. Maar op een bepaald moment mogen de volgwagens dan toch aansluiten van de koersjury. En dan wordt er, ik zie dan op Twitter, zo mensen tweeten die zeggen van koersvervalsing. Want er komen terug achter de wagen, maar dat mag toch gewoon, hè?
Ja, het mag zeker, maar het is ergens wel koersvervalsing in die zin dat ze hadden veel sneller... Ofwel moeten ze barrage maken, wat dat betekent dat alle volgwagens er van tussen moeten. Ofwel moeten ze er sneller tussen laten.
Ja.
Want nu hebben jongens als Pidcock van Zevenhand, die op de Stokkeu... Weet je dat die kop... Dus de voorste groep, die gaat daar wat... Dat wordt een lange lijn, dus je ziet een lange slier, je komt aan die voet en de minuut is dan misschien... 200 meter in de verte. Ja. En dan denken van, oké, we gaan die sprong maken. Die jongens doen de inspanning. Uiteindelijk raken ze ook van voor. En dan zie je die 20 seconden later heel dat pak ook terugkomen.
Maar wel met een cartouche minder.
Met een cartouche minder. En die zijn daar tussen de volgwagens. Het is geen koersvervatsing, het is geen race. Nee. Maar ik vind dat de jury daar eigenlijk wel een fout gemaakt heeft door Ofwel moeten ze volledig barrage maken, ofwel moeten ze die wagens daar sneller tussen laten en ze laten terugkomen.
Maar ik denk dat de jury eigenlijk niet per se barrage wou maken. Maar op Moleswa worden er ook jongens gelost. Op de WAN worden er jongens gelost. Ja. En dat zijn nooit brede wegen. En op dat moment is het vrij moeilijk om je auto's gaan voorbij te steken. Mm-hmm. En Hotel V is eigenlijk de eerste moment dat de baan terug breder wordt. En ja, ik denk vooral gelijk in het geval van Mauri van Zevenhand. En Mauri was toch, ja? En ja, Tom Pidcock. Dat niet aan hunzelf. Ik snap het ook wel dat ze daarheen willen, maar gewoon rustig blijven. Ik zit er nog met andere goede renners en heb vertrouwen in dat je terugkomt met die jongens. En na een val is de jury altijd wel, niet altijd, maar wel toch wel dikwijls vrij mild voor hun dingen. Maar op dat stuk van Moleswa, Wan en Stokke is het gewoon heel moeilijk om in te halen als wagens. En gewoon onveilig, ga je een gevaarlijke situatie creëren, denk ik.
Ja. Iemand die wel rustig gebleven is, dat is Mathieu.
Ja.
Is gewoon blijven zitten en die is dan uiteindelijk teruggebracht. Een paar seconden nadat Pidcock en Van Zevenhand erbij waren. Is die even rustig in koers als dat lijkt?
Ja, toch wel. Ja. Ik verschiet er soms ook van dat hem toch wel een heel rustige indruk geeft. Eigenlijk. Hij wacht zijn momenten af en hij volgt de ploeg goed. Hij heeft veel vertrouwen in de ploeg. En ja, toch wel. Hij is echt heel rustig. Hij jaagt zijn eigen niet rap op, ook niet in collega's eigenlijk. Ja, toch, ja. Ja. Blijf heel rustig.
Er is nooit echt gevraagd ook dat er iemand zich moest laten uitzakken. Want jullie zaten daar eigenlijk met drie vrij goed vooraan. De één iemand of zo, nooit echt...
Ja, Søren heeft dezelfde vraag gesteld. En,
ah ja, zie.
Ja, op een gegeven moment, ik denk dat Bagraan aan het rijden was, volgens mij.
Mm.
Ja, je kunt ook niet rapper beginnen rijden als rap. En als die jongens het willen oplossen, des te beter voor ons natuurlijk. En ja, we zitten daarmee drie van voor. En als Mathieu terugkomt, hebben we wel een goede situatie van voor.
Ja.
Dus dan proberen we die goede situatie wel gewoon vast te houden. Ik zie veel renners ook stoppen als iemand gaat plassen of zo. Maar iedereen weet dat je als eerste achter een auto het beste zit. Dus waarom...
Ja, ja.
Mathieu gaat nooit niet vragen aan iemand voor mee te stoppen. Die blijft daar rustig onder. En ja, dat is natuurlijk ook wel heel handig. En die vindt zijn weg wel terug naar het peloton.
Ja. Ja, dat wil ik wel vragen. Want je hebt die valpartij, dan is het altijd even chaos van wie van ons is er mee, wie zit erachter. Hoe belangrijk is dan iemand als Christophe Roodhoft in de wagen om dan eigenlijk de rust te bewaren? Of is er dan net veel stress in het oortje? Dat je...
Nee, er is nooit paniek eigenlijk in het oortje. Wordt altijd gewoon heel... Ja, die jongens hebben dus ook wel niet echt... Niet alle informatie. Hè. Ik denk dat als ploegleider het dikwijls onderschat wordt hoeveel informatie dat je eigenlijk maar binnenkrijgt van de wedstrijd. Maar hij wist wel dat Mathieu, maar er werd wel vanuit de volgauto wel duidelijk gezegd dat we gewoon in de groep moesten blijven. Eigenlijk. En werd daar wel vrij rustig. Ook, er is eigenlijk zelfde paniek in het oortje natuurlijk. Ja, als je een slag gemist hebt in waaiers bijvoorbeeld, moet er wel gereden worden. En, maar wordt er nooit gepanikeerd, dan wordt gewoon duidelijk de taak gegeven. Jongens, dit moet er gebeuren.
Mm-hmm.
Dus er is eigenlijk... En ik denk misschien dat daarom ook wel de eigenschap is van een goede ploegleider. Ook, om vooral rustig te blijven.
Dat brengt me ook wel naar een van de luisteraarsvragen. Of een van de vragen die vaker terugkwam. Dat is, hoe is het om in de beste ploeg van het voorjaar te rijden? Want ja, dat is wel zo. Hè? Jullie... Winnen drie monumenten, zijn er altijd bij. Ik kan me voorstellen dat voor jou ook wel ook rust geeft.
Ja, rust. En met Mathieu koersen geeft ook wel een bepaalde druk eigenlijk. Maar ja, het is natuurlijk heel plezant dat je dikwijls in het winnende kamp zit. En dat de ploeg draait. Maar iedereen werkt er hard voor, ongetwijfeld elke coureur, maar bij ons in de ploeg wordt er wel echt heel hard gefocust op die klassiekers, wordt er echt wel alles aan gedaan om daar echt op te zijn. Er is meestal, zo na een overwinning is er dikwijls niet echt een algemeen gevoel van tevredenheid. Maar nu is dikwijls naar het volgen en wordt er nog weinig gevierd tussen de klassiekers door eigenlijk. Maar het is wel gewoon plezant om daar deel van uit te maken en van zo kort bij een stukje wielergeschiedenis mee te maken. Ja.
Er wordt weinig gevierd, dus gisteren was
ook precies.
Er was gisteren geen feestje. Dan...
Nee, eigenlijk niet. Die doelen worden vrij snel weer verplaatst. Zo. Dat is, bij andere ploegen of bij Intermarché werd er bijvoorbeeld wel heel uitbundig gevierd, maar werd ook wel eens bekocht, denk ik.
Ja, ja,
en hier
ja.
wordt wel een bepaalde focus gehouden eigenlijk. En is het ook wel van, we willen winnen. En wordt dat voor de koers ook uitgesproken. En is dat iets als, ja, wordt dat een soort van afgevinkt en dikwijls gaat het na de koers ook al dikwijls over de volgende koers. Wat de volgende doelen zijn.
Er is wel zwaar gefeest geweest naar Roubaix.
Ja, nee, ik denk het niet. Ja,
nee, ja, oké, okay, want ik vond wel dat de Gianni was, had wel zo'n heimelijk lachje toen dat hem...
Maar Gianni zal misschien zelf gaan feesten zijn, hè? Dat kan ook.
Ja, maar Mathieu had dat ook wel zo van... Die hadden er precies echt wel goed zien.
Ja, wat ik interessant vond is Intermarché. kwam Hilaire dan met de flesje champagne af? Of hoe zat dat juist?
Ja, dat was niet een zuipfestijn, zeker niet, maar... Ja, die waren zo heel euforisch na dingen. Dat mag ook wel, daar is niks fout mee en elke ploeg is anders. Maar ja, je traint uiteindelijk maanden om in een bepaalde periode goed te zijn. En misschien dat je toch een stukje weggooit af en toe door iets te euforisch te zijn in sommige momenten. En dat gaat in deze ploeg nooit gebeuren. Hier wordt heel snel... En ik denk dat bijvoorbeeld na Roubaix ook een heel euforisch gevoel was na de finish, maar dat ze in de bus al vrij snel beseften, ja, volgende week is toch weer een belangrijke koers. En eigenlijk hebben we ook wel echt 2-3 maanden grote opofferingen gedaan om daar toch ook wel goed te zijn. Dus laten we toch gewoon maar nog even doordoen.
Winnen wordt ook gewoon... Ik wil zeggen, bij Wanty was dat iets minder... Want ik wou gewoon vragen... Toen jij tweede werd in Luik verwant, hoe hebben ze toen gevierd? Was,
Ja, dat was toen wel niet uitbundig gevierd. Ja. Nee? Ik was toen,
nee, allee.
Ja, jammer genoeg was ik...
Was er toen al vrevel?
Nee, helemaal niet. Maar ik moest de Ronde van Romandie rijden en ik moest op de bus. Wij gingen per bus naar de Ronde van Romandie. Nee. Dus het is echt vrij sober. In een wegrestaurant hebben we wel een pintje gedronken, maar dat was het ook eigenlijk.
Zo'n 75 cent, 35 centiliter wijn in de kajastel.
Ja, zo'n Erdinger of zo. naast de autostrade gewoon. Maar dat was wel door omstandigheden, ja.
Ja, de winnaar uiteindelijk, Tadej Pogacar, we hebben het al gezegd, fenomeen natuurlijk. Vorige keer dat hij won was in 2021, sprint tegen Alaphilippe. Ondertussen, ik ga het hier aflezen, 6 monumenten, 3 keer Ronde van Lombardije, 2 keer Luik, Ronde van Vlaanderen, 2 keer de Tour, 11 ritten in de Tour, 2 keer Tirreno. Ja, een ongelooflijk, een kannibaal. Ik heb gisteren tijdens de live gehoord, het monster. maar wat ik mij vooral afvraag, is er iemand in het peloton die hem het niet gunt? Want mij lijkt die gast de grootste gunfactor van iedereen.
Is hem zo sympathiek als hem eruit?
Ja, voilà, dat is eigenlijk de vraag.
Ja, zeker niet. Je kunt niet tegen iedereen de hele tijd sympathiek blazen, maar zeker niet onsympathiek. Je kunt er ook wel eens gewoon tegen vrienden eigenlijk. Ja. Het is niet dat hem zo van, ik ben dat, ik kom niet, laat mij een beetje gerust. Ik regel dat straks op, maar het doet wel. Zo is hem wel niet. Je kunt er ook wel eens gewoon je schouder tegen zetten als je zelf voor je plek moet vechten. Je moet hem niet in gevaar brengen natuurlijk. Maar ik bedoel, dat doe je bij niemand niet. Maar het is wel gewoon een sympathieke kerel die wel een praatje maakt met iedereen. En het is eigenlijk gewoon iemand die... Dat de mensen ook wel graag die geniet van de koers en die graag fietst eigenlijk. Zo'n beetje als Mathieu, denk ik. Ja. Die gewoon van zijn hobby zijn broek heeft kunnen maken, om het zo te zeggen.
Ja, het zijn ook maten wel, hè? Mathieu en Pogacar.
Ja, ik denk niet dat ze bij elkaar over de vloer lopen, maar ze kennen elkaar vanuit de koers en ze lachen gewoon graag, denk ik.
Hij gaat ook naar de Giro. Quinten, jij ook nog altijd?
Ja, normaal wel, ja.
Ja,
want ik dacht, ik wou er juist vragen, hebben we misschien een scoop? Want op Pro Cycling Stats staat eigenlijk no races Giro on program.
Ik denk dat ik ondertussen, normaal is het vrij zeker dat ik de Giro wil doen. Alles staat nu in voorbereiding om de Giro te doen. Dus als er niks tussen komt, dan ga ik volgende zaterdag aan de start staan.
En welke ambitie? Want het is leuk om inderdaad voor Alpecin te koersen veel winnen en zo, maar jouw persoonlijke ambities moeten vaak plaats maken voor die van iemand anders. Heb je in de Giro dan meer ruimte voor je eigen kansen?
Ja, vorig jaar in een Tour was het met Jasper vrij moeilijk om vroege vluchten op te zetten en zo. We mochten niet vertrekken van andere ploegen. We gaan de Giro dan ook weer wel starten met Caden Groves, maar Caden is toch niet die... De sprinter zoals Jasper is zo heel autoritair. Op 10 sprints, 9 sprints winnen, daar is Caden niet. Caden zal misschien wel 5 of 6 keer winnen op de 10 een zuivere sprint, maar niet zeker zijn aan de meet. Dus ik denk dat we misschien daar, of dat ik daar wel daar wat meer vrijheid ga krijgen in die koers. En het is wel de bedoeling dat ik naar het Giro trek, volgens mij, om ook op etappenwinsten te te jagen.
Interessant voor de wielermanager.
Ja, ja, dat is goed om te weten. Ja.
Heb je de Garibaldi er al bij gepakt, het roodboek?
Nog niet volledig, eigenlijk.
Er zijn toch al misschien al ritten dat je al hebt aangeduid?
Ja,
met
nog,
een roze
nee, nog niet. Nog niet. Ja. Kijk, eerst kijk ik altijd naar de zware ritten, dus wat de overlevingsritten zijn. Wat voor mij niet, of ja, wat niet aan mij besteed is, het echt hoge, hooggebergde. En nu het volgende zal zijn om, om ritten te kijken. Maar het is altijd moeilijk in een grote ronde, dus er zijn wel ritten die u liggen, maar er zijn veel koerssituaties waar je ook rekening mee moet houden. De eerste drie etappes zijn direct redelijk zwaar. Mm-hmm. Dus als daar het klassement al een beetje gezet wordt, kun je van daaruit wel verder rekenen. Maar als daar alles nog op seconden staat, dan weet je dat die bonus aan de meet, die bonus onderweg, dat die allemaal wel wat gaan, van deel gaan zijn om een keer naar Roos te rijden voor iemand misschien. Of Pogacar, voor Pogacar maakt dat niet uit dat hem de tweede dag in het roze komt of de laatste dag.
Ja, in de Giro heb je ook wel af en toe wel van die ritten gelijkaardig dat je een rit hebt gewoon in Baskeland. Ja, wat is dat? Sprintberg op, smalle straatjes, dat hebben we daar wel veel.
Ja, ik heb in 21 ook de Giro gereden en dat is me echt goed meegevallen eigenlijk. Ja, ik denk dat nu aan ons, zoals ik zei, na de eerste drie dagen een beetje kijken is hoe alles ervoor staat en terug proberen een rit te winnen in die ronde.
En gaan ze inzetten in de sprinttrein of niet?
Dat is nog niet echt besproken, maar normaal heb ik nooit echt een vaste plek. Ik denk dat er jongens mee zijn. Ik denk dat Timo Kielig en Edward Plankaert waarschijnlijk de laatste mannen zullen zijn voor Caden. Dus er zijn jongens mee om dat te doen.
Puntentrui is wel een doel voor Alpes, sowieso.
Dat is nog niet uitgesproken. Caden heeft ook een knieblessure gehad. Dus ik denk dat het vooral nu hopen is dat hij terug zijn oude niveau. En als hij dat niveau haalt van de Vuelta, spreekt dat wel voor zich dat terug wel een doel is natuurlijk.
In contract van Laurens van Oliver Naassen, moet ik zeggen, staat er een clausule van €500.000 als hij de Tour wint. Welke staat er in die van
Quinten Hermans? Ja, waar heb je dat gelezen?
Ik doe mijn research. Wat staat er bij u?
Ja, niks. Ja. Niks? Toch de grote ronde is misschien... Ja, nee, ik denk het niet.
Staat er ook geen clausule in van stel ik win een World Tour etappekoers? Er komt zoveel bij.
Een World Tour etappekoers? Ik weet eigenlijk niet. Ik aan twijfel dat er voor etappekoersen, World Tour etappekoersen eigenlijk, dat daar een barema voor opgemaakt is bij mij. Ik denk dat dat bij de ploeg zo was van, dat is ook wel mijn kwaliteiten kenden en dat wel iets vrij onwaarschijnlijk leek, dat daar niet echt over onderhandeld is.
Ja, ik weet, bij Oliver Naassen is denk ik ook vrij onwaarschijnlijk.
Je weet nooit.
Maar het wielrennen is in dat vlak wel misschien dermate amateuristisch dat er wel veel gekopieerd wordt gewoon. Ik denk dat zo die bonussen voor iedereen een beetje hetzelfde zijn en waarschijnlijk de manager van Oliver, zonder afbreuk te doen daaraan, een beetje het standaardprocedé heeft ingevoerd en dat er ook gewoon bij staat.
Dat was eigenlijk een contract van Cosnefroy en dan gaan we een andere naam opgezet en teken maar.
Maar ik denk echt dat bij die bonussen, dat zo'n beetje bij elke ploeg bijna hetzelfde is en dat daar veel copy-paste wordt gedaan eigenlijk. En dat de ploegen bij veel coureurs daar ook wel, of dat ze in hun budgettering daar ook wel rekening mee houden. Er gaan zoveel koersen en dat ze voor iedereen een beetje hetzelfde doen. Denk ik.
Is dat iets waar je onderling over praat? Over bonussen of niet?
Nee, zelden eigenlijk. Ik kan niet echt zeggen dat daar veel over gepraat wordt.
Op zich, collega's doen dat ook niet onder elkaar. Hè?
En die bonussen worden ook vaak verdeeld, hè, denk ik. Onder de ploeg.
Ja, toch wel. Ja, dat hangt ook een beetje van ploeg tot ploeg af. Dus prijsgeld wordt sowieso verdeeld en bonussen. Dat is dan, wordt wel een beetje gekeken naar in welke omstandigheden dat... dat die wedstrijd verreden.
Misschien tijd voor een korte luisteraars/kijkersvraag van zekere D. Soete. Die zei, vraag misschien eens naar de hike trips van aan de camping in de Ardennen of de bikepack trips tijdens corona. Ja, welke...
Ze moeten legendarisch zijn, want ik heb van iemand anders ook een vraag gehad. Vraag hem zeker achter zijn hike trips in zijn wandeltochten.
Wat is uw bron?
De Laurens.
Laurens gaat mee trouwens. Ik vind dat wel plezant om gewoon de rugzak te pakken en 4-5 dagen naar het innen te gaan. En survival wil je dat niet noemen, want wij stoppen wel gewoon aan de winkel voor een blauwe chimie of zo mee te nemen. Nee. Dus na het seizoen gebeurt dat wel eens dat ik 4-5 dagen naar het innen trek. Vooral in de winter, omdat het dan heel rustig is. super rustig in de bossen. Er is bijna geen toeristen daar. En dan mag ik dan niet zeggen wild kamperen eigenlijk, want dat is verboden in België. Maar gaan we een beetje wild kamperen. En,
dat ook wel toch. Echt, dat knippen we voilà.
Nee, maar altijd bij bivak plaatsen toch. Nee, maar ja. Gewoon 4-5 dagen wandelen en gsm af. Ik ben eigenlijk aan het wachten op een dopingcontroleur om eens in het bos om een controle te komen.
Je vult dat op je whereabouts ergens in de Ardennen? Of
whereabouts. Mijn whereabouts moet ik sowieso invullen en ik vul dan de coördinaten in waar ik slaap. Dus ze kunnen me echt altijd wel ten alle tijde vinden, maar ik ben eens benieuwd tot een dag dat er iemand gaat komen.
Dat er ineens zo'n helikopter zo...
We hebben hem.
Maar ik ben ook... Ze mogen... ik verberg me eigenlijk niet. Die coördinaten kloppen dus ook echt. Want ik kijk wel de kaart en dat klopt echt op dat puntje. Dat is zo'n cirkel van 5 vierkante meter of zoiets. Dat correct klopt. Maar het gaat wel zoekwerk zijn.
Voor we het nog over de rest van het voorjaar hebben, wil ik misschien nog heel even terug naar Luik, Bastenaken, Luik. Maar dan bij de vrouwen. Want dat was eigenlijk een spannendere wedstrijd. Toch voor ons. Hè.
Al het hele voorjaar zijn de vrouwenkoersen spannender dan de man.
Ja. Ja, blijft nu ook heel lang samen. Dan rijdt er een groepje van 6 renners weg. Ja, het is te zeggen, er waren er 3 die in de vroege vlucht zaten. En dan gaan er 3 van de sterkste van het peloton eigenlijk naar daar.
En er naartoe.
Ja.
En dan verkloten ze het.
Ja.
Nieuwe Adoma had een ploegmaat in Chabay mee vooraan. En Demi Vollering vond het dan... Die had dan een gat van een minuut dichtgereden. En die vond dan dat Nieuwe Adoma ook die laatste 3 seconden moest dichtrijden. Die dat dan weigert. Dan begint daar al wat reuring te ontstaan. En dan in de sprint, ja, laat Vollering, die misschien wel de sterkste was, zich toch wel ringeloren. En Grace Brown wint op fantastische wijze vanuit de vroege vlucht. Mm. Een beetje à la Dirk de Wolf.
Ja, ja.
De koers van haar leven. Dus,
jij stond watertandend en met tranen in de ogen naar tv te kijken. Ja. Demi Vollering doet daar eigenlijk iets niet slim. Ik denk dat ze veel te laat aangaat. Die start van helemaal van achter in een groep van 6. Terwijl ze, denk ik, de sterkste is op dat moment nog. Ze verliest en is na de koers heel emotioneel. En Jappe, ja, jij bent een grote hater van Demi Vollering.
Maar nee, totaal niet. Dus. Ik heb dat trouwens niet meer gezien. Ik heb dat denk ik afgezet toen. Maar,
nee, maar ja, ze was emotioneel.
Maar ze kwam wel super ver.
Ja.
Maar
ja.
Wat kon ze nog doen? Want ja, uiteindelijk, iemand moet er laatst rijden.
Ja, klopt. Ja,
ja maar je weet
Longo
wel.
Longoburgini volgen.
Ja. Ja, ik weet het. Maar...
Grace Brown en Longoburgini zijn de 2 snelste op dat moment. Oké, Grace Brown heeft een hele dag in een aanval gereden. Maar dan gaat ze zich in het wiel zetten van een triatlete.
Die
voor EF rijdt. En Kasia Nieuwe-Jedoma, die geen sprint heeft. Dus dan weet je al dat je daar, als ze aangaan, zit dat niet op 2 lengtes, maar zit op 4-6 lengtes.
Ze was misschien zeker, hè. Ik ga wel zover aan.
Ja, oké.
Okay. Dan moet je zelf aangaan als je van achter
bent. Ja.
Voilà.
Ja.
En dat doet ze dan ook niet. Ze wacht eigenlijk tot als de anderen vertrekken om het dan... Ik denk dat ze nog een fantastische sprint rijdt. Ze komt nog heel dicht, maar ze vertrekt gewoon veel te laat.
Ja. De meet was 75 meter te vroeg eigenlijk.
Mm.
Ja. Het voorjaar bij de vrouwen interessanter dan bij de mannen. Dat is een klein beetje een open deur intrappen, denk ik.
Ja, als we er gewoon al doorscrollen, dan zien we gewoon al dat... Ja, ze winnen allemaal eens een keer en dat is zalig.
Ik heb het hier opgelijst.
De 4-5 legends, zal ik maar zeggen.
Ja. Omloop Vos, Gent-Wevel, Gent-Wiebes, Ronde van Vlaanderen, Longoburgini. Prijs voorbij Kopecky, de Brabantse Pijl, weer Longoburgini, Hui, Nieuwe Adoma, Amstel voor Vos en nu voor
Amstel voor Wiebes eigenlijk maar.
Ja. Het is een beetje jammer dat we dat wat gemist hebben in het voorjaar bij de mannen. Want er zijn heel veel duels die we niet gekregen hebben. Hè. Maar waarschijnlijk... Voor jullie minder erg.
Minder erg, ja. Precies. Ja. Ja, nee, maar het is ook een beetje met de nieuwe generatie. De koersen zijn heel veranderd. Hè. Mm-hmm. Het is nog niet zo lang geleden dat, gelijk de, ik denk voor COVID, waren de finales nog veel geslotener. En toen werd er ook in de bussen wel eens mee gepraat van oké, laat het doen. Bijvoorbeeld, om terug te gaan op Luik, werd er ook in de bus wel gesproken van ja, mannen, Lard doet dat zo overleven en Roger Foucault is de beslissing. Maar nu wordt er al... Lard doet de afgelopen 2 jaar altijd met Remco de beslissing geweest eigenlijk in de koers. Maar nu wordt er al gekeken van, ja, moet je toch ook oppassen op Desny al. Hè? En dan hoorde ik, Mathieu was er vrij van overtuigd dat Pogacar ging demareren op Stokke. Maar dat is echt nog
ver. Ah ja, dat is nog super ver.
Maar nu wordt er zoal gedacht. Dus vroeger was het waarschuwen voor Laredoet. Beslissing op Bertijn, beslissing op La Rochefoucauld. Maar zo is dat in Vlaamse voorjaarkoersen ook. En daarmee dat er in het begin ook zo hard gekoerst wordt al voor naar al die stroken, omdat ze weten niet meer wanneer het gaat gebeuren. En ja, veel ploegen of renners weten het ook niet meer en gaan ook twijfelen van waar ga ik nu gebeuren. Dus dan komen automatisch wel die sterkere renners veel rapper naar voren, denk ik.
Mm-hmm. En ja. Zijn ze daar ook mee bezig? Want zo onder journalisten was dan zo'n beetje, ja, het is zo'n wedstrijd verplassen. Hè? Remco gaat van op 50 kilometer de week nadien, gaat Pogacar van op 70 kilometer, dan zegt Mathieu, ja, maar dan ga ik van op 80. Heeft dat er ook mee te maken? Is het wel...
Ik wil dat niet bij ons in de ploeg, ja. Of niet bij Mathieu in ieder geval. Of heeft dat nog niet uitgesproken, toch nog niet? Misschien wel, maar nee, ik denk het niet... Ik denk gewoon dat ze een moment moeten afwachten. Dat ze ook wel voelen van de moment is hier. En gelijk Remco was in Figueira, dat hij op 50 kilometer. En ik was daar ook. En zijn ploegmaats waren opgebruikt. Dus hij moest op dat moment iets doen eigenlijk. En hij schrok er misschien van dat hij alleen kwam te zitten. En hij had dat wel heel knap tot een goed einde gebracht. En Mathieu was ook in Roubaix, was dat ook een moment. En misschien rijden ze met 6 weg en gaat hem, demareert hem 20 kilometer na zijn beslissende aanval. Maar het was gewoon een schifting dat we wou voeren en hij komt op dat moment alleen te zitten, denk ik. Dus, ja.
Mannen, ik moet eigenlijk echt naar tussen. Over die jonge wolven, daar hebben we het daar juist even over gehad toen er hier een ontploffing was in de studio. Mm-hmm. Dirk, jij hebt mijn voorsprong gewonnen met Morgado.
Je kent er iets van, of niet?
Ja, dat is de Portugese hangsnor, of vreemde snor.
Hij heeft gisteren weer gewonnen.
Ja, in Romagna, in Emilia-Romagna.
Giro de la Romagna.
Ja. Jappe, jij waart nipt tweede, met Vito Braat, die u nog uit de nood geholpen heeft. Riley Sheehan. Daar ben ik mee verloren. Daarvoor staan die hapjes hier uiteraard. Maar ik wil het hebben over wat andere jonge wolven. Namelijk iemand die daar, en ik heb het eens opgezocht, het lijstje met de meeste UCI-punten in eendagswedstrijden heb ik even opgezocht sinds begin van het seizoen. En daar staan twee jonge gasten in de top 10. Dat is Lawrence Pitty, supergoeie renner, die ook Cadel Evans... Road, Races, Shark,
Ocean
Race,
Divide,
gewonnen heeft. En Maxime van Gils. Ja. Die,
7 keer top 5.
7 keer, en 7 keer top 7 heeft gereden.
Ja, 7 keer top 5 is beter. Allee, hetzelfde.
Ja, okay, ja. Dat is waar. topcoureur lijkt mij ook een dude die wel indruk maakt. Hoe kijken jullie in het peloton naar zo'n Maxime van Gils? Iemand die toch op uw terrein ook zit. Hè?
Is iemand dat je kent of niet?
Ja, ik ken hem eigenlijk niet zo heel goed, maar het is inderdaad wel vrij indrukwekkend. Want vooral die klimklassiekers trekken ze toch wel echt een blik. Spaans, Italiaanse renners, dat is zo wat minder...
Romain Bardet.
Ja. Trekken ze dat open en dan komen er heel veel coureurs bij. En dat niveau ligt ook heel hoog. En ik vind het wel knap hoe dat hem, hoe dat hem daar zijn voet heeft kunnen bijzetten. Dat is zeker niet evident. En zeker niet om dat zo dikwijls te doen. Om toch echt te bevestigen eigenlijk. Vroeg of laat gaat hij een mooie overwinning pakken.
Ik weet niet of je dat hebt gezien, maar hij zat zo dat interview te geven. En zo vrij ostentatief gewibeertjes aan het eten. Ja. Heb je dat gezien of niet?
Nee, ik heb het niet gezien.
Dat was grappig. Ja. Het is ook wel zo'n beetje een bazeke, zo. Een Braschaats bazeke. Komt ook wel wat droog over, vind ik. Maar ik weet niet.
Maar je hebt het al een keer gezegd, kopman-vibes.
Nee, heb je dat bij hem?
Ja, ik dacht het, ja. Misschien meer kopman-vibes dan iemand anders die ook heel goed was. Ook een jonge gast, Mario van Zevenhand. Ik zeg het nu oneerbiedig, want... Dijk van een coureur, ongelofelijke coureur, die er misschien niet altijd even soepel uitziet. Mm-hmm. Die lijkt... Ja, hoe is het eigenlijk om naast Mario van Zevenhand in het peloton te rijden? Want dat lijkt me niet aangenaam.
Dit jaar weinig tegenkomen eigenlijk in het peloton zelf, maar ja, ik veronderstel wel dat hij vrij veel plaats heeft om te bewegen binnen het peloton eigenlijk. Dat ze daar iets meer plek voor houden voor Mauri. Maar nee, Mauri is... Ja, Echt een goede gast eigenlijk. En het verbaast me wel. Hij heeft dan naar Olympische Spelen geweest voor België. Hè. Dus dat was eigenlijk... toen was enorm goed in vorm. Dan was het een klein beetje minder, mogen we toch wel zeggen, afgelopen 2 jaar. Maar nu heeft hij terug echt zijn oude niveau gevonden. En toch wel echt indrukwekkend. Ook Amstel en Luik, dat doen was wel knap.
Vierde in Amstel, zesde in Luik. Redt hij een beetje de meubelen voor Patrick Lefever, Dirk?
Hij redt vooral de meubelen voor zichzelf, denk ik. Gelijk wat Quinten zegt, 2 jaar zo klein beetje toch niet bevestigd na dat heel goed jaar. En dan nu vierde in Amstel, ik denk dat zijn eerste keer was dat een Amstel reed, zonder parcourskennis, zag ervoor in de wagen gezeten, dat dan bewijzen. Daar gaan ze bij Quickstep Soudal toch heel blij mee zijn, denk ik.
Gaat hem naar de Giro eigenlijk?
Hij gaat normaal naar de Giro.
Ja, want hij zit niet in de Tour.
Hij gaat naar de Giro. Ja. Volgens Pro Cycling
Stats. Ah, voilà, dan klopt het. Hè.
Ja.
Voor het winst ook, dus.
Ja,
we hadden maar in toog.
Dus pas maar op, ja. Maar één ding is zeker, je gaat hem niet uit het oog kunnen verliezen.
Nee, ja, want, je gaat goed zien waar dat hem rijdt.
Ja, maar Mauri is ook misschien zo iemand richting het WK, omdat het een zwaar WK gaat zijn in Zwitserland, dat eigenlijk ook, ja, ik denk dat jij ook wel kans maakt voor een WK-selectie, dat gaat misschien wel een rechtstreekse concurrent zijn.
Ja, maar...
Zijn jullie er al mee bezig met WK?
Nee, helemaal niet eigenlijk. Ik denk dat automatisch, als je goede resultaten boekt, dat allemaal... Dat zijn zo van die dingen die automatisch komen als je goed fietst. Dus als je bij de essentie houdt van goed met de fiets rijden, dan komt de rest automatisch eigenlijk. Maar ik zie het ook niet als concurrent eigenlijk. Sven van Toenhout zal voor die wedstrijd een ploeg samenstellen en... En die zal naar Zwitserland afzakken om proberen die koers te winnen eigenlijk. Dus
dan ga je achter Mathieu moeten rijden?
Ja.
Heb je daar al eens over nagedacht?
Nee, nog niet over nagedacht, maar...
Is er al een bedrag afgesproken?
Nee, ook nog niet. Misschien eens bellen, nee. Maar nee, ik denk dat wel altijd is, iets dat je moet afwegen, dat je dat wel wilt doen. Ik denk dat Dries Devenaens voor Alaphilippe gezegd heeft, liever niet. Mm-hmm. Wat ik ook wel begrijp eigenlijk.
Maar dat waren dan ook nog beste vrienden. Allee, jij zult wel overeenkomen met Mathieu, maar ik weet niet dat je echt bij elkaar de deur plat loopt. Dus dat is nog iets anders.
Dat is nog iets anders wel, ja. Maar ja, als Mathieu, normaal denk ik... Ik ga altijd als knecht naar daar gaan en ga ik nooit in een situatie komen dat ik achter Mathieu moet rijden. En als Mathieu vertrokken is, gaat die groep al zo uitgedund zijn volgens mij ook. Dat er alleen kopmannen overschieten daarachter volgens mij.
Dat is diplomatisch geantwoord.
dat is slim, dat moet in contact besproken worden.
Nee,
met een clausule voor de Tour.
Meestal is dat wel zo.
Is er een van die jonge gasten dit seizoen, dit voorjaar, waar je zelf van verschoten bent? Misschien in de eigen ploeg?
Een van die jongen, de Romain Grégoire.
Ja.
Een jonge gast, hè.
Die redt niet bij u, hè?
Nee, redt niet bij mij. Maar ja, dat wil ik allemaal verschoten. Echt een goede coureur.
Ja.
Ja, volgens mij... ik heb niet echt zijn dingen opgezocht, per se. Maar ik denk een vrij jonge renner.
Maar was vorig jaar ook al goed.
Ja.
21 jaar.
21 jaar, zie. En het Baskeland was vrij echt indrukwekkend. Volgens mij een hele goede Amstel en Laak ook.
Ja.
Hij is ook heel explosief.
Ja.
Ja, hij wint in het Baskeland ook een rit.
En wat ik dit weekend heb ontdekt over hem... hij heeft een broer, Baptiste Grégoire, en die heeft ook een koers gewonnen in Spanje. Ik denk Baskenlandse bij de junioren, dus dat is ook nog een topper dat aankomt.
En ja, dat zijn zo van die mannen die hier wel van de radar... die we hier niet direct zien, maar die wel... dat zijn aankomend talenten. Hè.
Ja, voor de wielermanagerspelers. Romain Grégoire was vorig jaar toch getipt als een van de aankomende talenten. Hè.
Ja, klopt.
Je bent zelf... Ja, natuurlijk al super lang aan het rijden met de fiets. Niet per se op de weg, maar wel in de cross. Op uw 25, klopt dat? Een eerste volwaardig, echt zo wegprogramma?
Dat kan wel kloppen, ja. Ja, 2020 was het misschien.
Ja, voilà.
Ja, dat is wel door een val. Eigenlijk is het 21 misschien pas mijn vol eerste echt
wegprogramma. Dat is wat Pro Cycling Stats ook zegt. Ja. Je bent dan begonnen als crosser, maar waarom heb je uiteindelijk voor die weg gekozen? Is dat natuurlijk gekomen of had je in het begin al het idee van ik ga de nieuwe Dirk de Wolf worden en laat ik Bastenaken Luik in de sneeuw rijden?
Nee, zeker niet. Maar als crosser, het was wel een beetje elk jaar hetzelfde. In april op stage naar Spanje. dezelfde wegkoers rijden in de zomer. Begin juli, ja, dat kan ik eigenlijk gewoon zeggen, begin juli rusten. Eigen stageplannen. In augustus nog eens met de ploeg op stage. September naar Amerika. Alle crossen doen die je elk jaar al, of dat je al doet vanaf dat je nieuweling bent. En dat die parcours veranderen ze meer en meer. Maar toen was dat toch een periode dat het allemaal hetzelfde bleven. Mm-hmm. En om dan in Osmalle na Osmalle op stap te gaan. En het jaar opnieuw hetzelfde te beginnen eigenlijk. Dus,
het schijnt wel goed op stap gaan in Osmalle.
Ja, het was wel goed op stap gaan in Osmalle, inderdaad. Maar ja, en dat was ik misschien een beetje beu. En dan de weg was wel een... Ik had toen de Ronde van Wallonië al een rit gewonnen. En in andere kleine koersen hadden ze laten zien dat ik...
Flèche du Sud.
Flèche du Sud. Okay. Zo, dat ik echt voelde, oké, hier word ik al echt bij de beter van het peloton.
Want na die TRW is toch wel echt die klik gekomen. Want ik denk dat je toen dat jaar met Willis echt domineerde.
Ja,
in 2019 of zo. Ik denk dat je toen nog voor Telen had rijden.
Ja.
En toen is toch denk ik wel die klik gekomen van ik denk wel dat ik op de weg iets kan.
Ja, zeker. Maar toen was ik nog wel crosser in mijn hoofd.
Ja.
En toen is wel het besef gekomen van het is misschien wel toch is mogelijk om dat ook gaan te ontdekken eigenlijk. Mm. En dan zo is dat stilletjes aan gekomen.
En ook met testen misschien, dat ze met bepaalde minutenwaardes of zo, dat ze u in mijn richting hebben uitgestuurd of is dat meer organisch gegaan?
Ja, organisch toch wel gegaan. Ik heb nog nooit een test moeten indienen bij een ploeg of bij...
Nee.
Natuurlijk, ja, eenmaal dat ze op je trainingspeaks account inloggen, dan kunnen ze alles ook wel zien natuurlijk. Hè. Dus, maar nee, ik heb nooit testen of... op een gegeven moment draait ook wel toch wat verloren aan het verliezen is in de koers. Is, ja, anciëniteit wil ik niet zeggen, maar een beetje ervaring en dat is toch wel belangrijk. Zeker die koersen zoals Laak en zo. En ja, je kunt wel wat thuis trappen, zoveel als je wilt, maar als je niet bent op de juiste plekken en voor dat Vlaams voorjaar ook en zo, ja, dan denk ik eigenlijk ook nooit niet geraken.
Mm-hmm.
En ik vind dat misschien toch wel een stukje is in het wielrennen dat ook behouden moet worden en niet altijd naar die wattage moet gekeken worden.
Ja, dat is wat je vaker hoort. Hè. Ze worden jonger en jonger, dus ze komen puur op wattage en op testen komen ze in het peloton en dan zijn er natuurlijk dingen die ontbreken. Is dat voor jou een beetje ook het goede geweest aan zo wat later in het peloton te komen?
Ja, dat vind ik een moeilijk ding. Bij mij is meer het gewoon iets goed. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb natuurlijk altijd wel de weg gereden al. Hè, dus dat was niet dat mijn eerste ding is. Maar toen was dat op hoger niveau. En voor mij, qua stuurvaardigheid en zo, uit de crossen. Dus ik vind dat moeilijk voor alle daar.
Hoe belangrijk is die cross nog voor u?
Jammer genoeg minder en minder belangrijk wel. Maar... ik doe het nog wel graag en ik volg het ook vanaf mijn eigen seizoen gedaan is, volg ik de cross echt op de voet eigenlijk, maar ja, het is op de achtergrond, het weg heeft een beetje het voorplan gekregen en we zijn jammer nog niet allemaal, maar Mathieu van der Poels en Wout van Aert die dat allemaal vlot kunnen combineren en je merkt toch wel ook, ik had denk 4 weken voorbereid op mijn eerste cross dat jongens als Iserbiet en zo wel ook gewoon een heel hoog niveau halen en dat je ook wel iets meer als 4 weken moet trainen om die aansluiting daarmee te maken. Dus,
ja, je doet het eigenlijk nog zo graag dat je dit jaar naar het WK wou, maar dat je niet mocht.
Ja, niet mocht. Ja, voilà. Ja, eigenlijk, je kunt zo wel stellen natuurlijk. De ploeg, voor mij, ik denk dat de inderdaad voor de ploeg de cross niet meer echt belangrijk is, wat ik ook wel begrijp. Eigenlijk, ze hebben me aangenomen als wegrenner en ik mag crossen... voor mijn plezier, maar ik snap ook wel dat zij er dan een start- en einddatum op plakken om dat te doen.
Maar ik las ook wel dat jij grote fan waart van Bart Welles, las ik. Er hingen posters in de kamer, schijnt.
Ja, dat kan wel, ja.
Ja,
ik weet dat niet echt. Het zal wel zijn, maar ik was wel echt, echt fan. Het is ook wel fijn omdat de laatste 2 jaar... Van Bart was ik dikwijls kamergenoot. Van Bart, dus het was zo... Ja.
Vertel, verhalen.
Geen gekke verhalen, maar zo...
Zeg jij nog prof geweest als hij ook prof was?
Nee, belofte. In dezelfde ploeg eigenlijk, bij Telnet. Dus,
dan lagen ze belofte zo bij de grote Bart.
Dat was wel... Ja. Ik moet ook wel zeggen, ik heb ook wel... toen bij Danny de Bie ook al zelf zegt er gevraagd van, zou ik eens niet bij Bart op de kamer mogen? Het was niet van Bart dat je zei niet van, ik heb dat liever niet, dus ja, dan, dat was wel echt, echt plezant. Omdat was, op dat moment ben ik wel daardoor beginnen crossen eigenlijk.
Ja.
En ja, omdat dan zo eigenlijk de laatste twee jaren, ook al was het meer zoals het geweest was met Bart op dat moment, was het wel tof om daar nog te... Allee, het was nog altijd een soort idool eigenlijk wel. Okay.
Ja. We zitten hier ja, met een profrenner in de zetel natuurlijk, maar we zitten hier nog met een ander soort renner in de zetel ook.
Café-renner.
Café-renner, ja. zo kun je het noemen. Bezopen renner, zouden andere mensen zeggen. Nee, het is
laatste, tijd,
Jappe,
laatste tijd iets minder.
Voilà, Jappe, jij gaat ook koersen.
Ja, ik heb me nog eens ingeschreven voor iets. Dus nu de zondag ga ik meedoen aan Gran Fondo in Bourgogne.
Ah, nu zondag al?
Ja, nu zondag.
Ik dacht het voor later was.
Dus het is weer zo'n examen dat voor de deur staat, waar ik eigenlijk te weinig voor heb gestudeerd. Mm-hmm. En ik heb al een paar paniektrainingen ingelast. Ik ben vorige week ook naar Dardenne geweest. Afgelopen zaterdag ook een lange. Dus ja, de focus is er terug wel wat. En dan eigenlijk ja, midden mei in het Eifelgebied doe ik een mee. En dan de Schlick Gran Fondo. Dus dat zijn zo drie ja, competitieve weekends dat ik zo heb aangekruist. En we gaan ons eigen dan nog eens een keer smijten. Hè.
Ja, maar we kijken er allemaal naar uit. Ik ga niet zeggen dat we gaan komen supporteren, maar in het hart gaan we er wel zeker bij zijn.
Er is wel nog een probleem voor de zondag. Ik ga met twee maten, waarvan ene, Vince Mattes, dat is eigenlijk de topfavoriet. Ja. Even name dropping. En ja, die gaat dat waarschijnlijk wel winnen. Maar we hebben geen bevoorrading. Dus moest er iemand luisteren en die daar graag een bidon final mij wil toestoppen ergens op een slotklim, dan mag die mij altijd een bericht sturen.
In de Bourgogne dan?
In de Bourgogne.
Toevallig ja, iemand die daar
misschien toch ook een paar toevallig GPS-coördinaten doorsturen.
Nee, maar toen met 2K vorig jaar heb ik wel veel berichten gekregen van mensen dat mij wouden bevoorraden, maar dat was toen niet nodig. Maar nee, dus moest er iemand luisteren die dat daar ook gaat zijn, dan mag die mij altijd een bericht sturen. Want ik ga anders met van die twee grote kanonnen bidons moeten rijden.
Hoeveel kilometer is
dat? 135. Dus normaal gezien met twee hele grote gaat dat wel lukken. Het is ook geen dorstig weer.
Ja, ja. En een Bourgogne, ja.
Het is ook niet super stijl ook. Nee. Dus,
rap genoeg rijden, hè, dan het gemiddelde.
Het is dat. Dus eigenlijk denk ik wel, ja, dat gaat geen 4 uur duren normaal gezien. Dus, ja. Allee, dus okay. Ça va.
Ja. Maar er is eigenlijk nog een andere reden waarom ik het aanhaal. Omdat je mij gestuurd had in de week.
Ja, wij sturen soms over muziek. Omdat ja, ik denk dat weinig mensen dat weten.
Niet
maar,
met mij, maar.
Ja, ik denk dat weinig mensen dat weten. Maar ik probeer eigenlijk nu dit jaar, als een van mijn doelen, om in een van uw radioprogramma's te geraken. Ja. Hè, daarmee dat ik probeer dat ook de band te creëren in de muzieksfeer. Ja. Uh-huh. En jij vroeg aan mij, van zijn er soms van die liedjes waar dat je opzet als je aan het trainen bent, van die motivational songs. Ik zeg, ja, ik heb er wel...
verhaal aan het opzetten.
Ik heb er wel één. En ik zet dat heel veel op als ik aan het trainen ben. Dat is we kennen het allemaal. Het is heel bezwerend. Het heeft een bepaald ritme dat...
Maak het niet te groot.
Het heeft iets heel bezwerend.
Moet ik het zeggen?
We kennen het allemaal.
Het is het smidje van Lies.
Als het smidje van Lies door de boksen knalt, dan word ik een beest.
Maar wacht.
Dat is echt.
Kent iedereen hier het smidje? Nee, ken je het?
Niet. Ja, als ik het hoor het waarschijnlijk wel.
Ik ken het sowieso.
Kun je het neuren?
Wie wil horen een historie al van een jong...
Ja, dus,
maar dat ritme...
Dus eigenlijk een soort... Wat is dat? Een soort van een volknummer...
Een volk evergreen.
Verhuld in een popsong.
Ja, zoiets.
Dat is het. Ja.
Dus als ik dat hoor, dan word ik een beest.
Ja.
En misschien moeten de mensen dat luisteren. In de comments ook iets, een liedje neerschrijven, wat van hun ook een beest maakt. En dan zitten we allemaal in de playlist.
Ja, ik stel vooral voor dat als je luistert of je kijkt naar deze podcast, geef alsjeblieft een ander nummer dan het smidje van Lies in de comments op YouTube. Want het is gewoon te erg.
En ik weet al het tweede liedje dat we in die playlist gaan zetten. Dat ga ik nu vragen aan Quinten. Heb jij ook zo'n song?
Dat wordt veel gevraagd eigenlijk. Zo'n favoriet nummer van wielrenners. Zo. Ja. Dat was
Dat is geen originele vraag.
Wij doen dat ook altijd bij de podiumpresentatie trouwens.
Het smidje heb ik nog nooit. Ik wou eigenlijk zeggen Rage Against the Machine, Killing in the Name of, maar dat vind ik zo toch al waar.
Ja?
Als je echt wilt gehyped zijn voor de wedstrijd, is dat toch gepaster of niet?
Dat trekt er meer op.
Ja, dat is eigenlijk ook anders, maar ik denk dat er toch wel wat luisteraars met mij zich gaan kunnen vereenzelvigen.
Ja, ik denk vooral luisteraars met een doedelzak thuis.
Ja.
En die op klompen lopen, hè. Dat soort luisteraars.
Daar komt het eigenlijk wel op neer. Nee, maar er zit zoveel meer in.
Oké, ja. Hier ronden we het stukje Lies af. Maar dus voor iedereen die toevallig een beter nummer heeft dan het smidje van Lies, alsjeblieft, drop het in de comments.
Dan maken we echt een playlist.
Ja, ja. Dan maken we een playlist. Ja. Oké. Als we nu even terugkijken naar het hele voorjaar, los van hele slechte folkmuziek, welk cijfer willen we geven aan dit voorjaar? En ik vraag het dan vooral als kijkers eigenlijk. Zal ik beginnen? Want we hebben ongelooflijke prestaties gezien, maar ik zou het toch niet meer dan een 7 willen geven.
Ja, dat is okay.
Puur spektakelwaarde. Hè?
Maar uiteindelijk moeten we ook wel genieten van die solo's.
Ja, ik weet het.
En ik wil daar ook niet te streng over zijn of zo. Ik vind het toch een mooie koers gezien, denk ik.
Ja, de koers wordt vroeg uitgezonden en dan krijg je toch wel alles mee.
Dat is wel waar. Ja, ja. Vroeger konden we de solo in de Strade Bianche nooit zien, want dan werd die uitgezonden een uur op voorhand.
Was het dit jaar terug zo eigenlijk? Ik weet niet.
Het was
vroeger uitgezonden.
Ja, ja, ja. Het was al zeker een half uur aan het uitzenden.
Ah, ja, maar
toen hij vertrok. Ja. Ja, dus dat hebben we wel meegekregen. Ja. Hebben we het wat gemist, de duels?
Ja, er zijn wel wat onthoofde duels natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Ja, met Van Aert. Dus het ding is, die koers gaat zo snel. Binnen 2 weken zitten we weer in de Giro en dan ben ik dat weer allemaal vergeten. En dan zijn we aan het supporteren voor u.
Ja. Er zijn echt rappe andere koersen terug.
Ja, het is dat.
Het is heel tijd koersen.
Ja, en ik vergelijk soms wel eens met andere sporten. Ik ga dikwijls, mijn kinesist is Wim van de Ven, de man van Tia Hellebout, trainer. Toen trainer ook.
Gouwgenoot, stadsgenoot.
Stadsgenoot, zeker. En die hadden maar 10 wedstrijden op een jaar.
Ja.
En dat was een enorme voorraad. 10 wedstrijden, dan zei ik, dat is eigenlijk al veel, want dan deden ze nog andere wedstrijden, meerkampen en zo. Maar echt hoogspringwedstrijden waren dat misschien soms maar 3 of 4 op een jaar. Maar als wij in Luik gevallen zijn, of achterop, hebben wij de Giro die er terug aankomt. En in dat opzicht is de koers wel echt, kunnen we al direct naar het volgende uitkijken.
Of ze maar eens triatleten.
Ja, voilà.
Dat is echt ook...
Of marathonloper.
Ja, dat is...
Dan kun je 3 keer gaan lopen.
Ah, ja. Ja. Stel, je staat geparkeerd, te kotsen aan de kant. Ja, eigenlijk, het is niet dat volgende week...
En maak daar maar eens podcasts over.
Ja.
Oh, maar daar zijn er ook, hè. Daar zijn er ook over. Dus ja.
Ja, oké. Okay. Ons cijfer misschien niet zo belangrijk, maar het cijfer van Alpes in de Keuning.
9,5. Nee?
Ja,
het kan wel, het enige beter dan had gekund was Amstel, maar Luik, Amstel weggelaten, monument gewijs, Luik winnen. Maar 9,5 op 10, het gaat echt al kort tegen een echt veel beter. Ja, dat is 3 keer een monument gewonnen na elkaar, of was dat niet gebeurd of zo?
Dat is nog nooit gebeurd.
Voor dezelfde ploeg.
Dat is nog nooit gebeurd. De ploeg die Milaan-Sanremo ronde en Roubaix hetzelfde jaar wint.
En 4 keer op podium.
Ook straf,
daar zullen misschien nog geen statistieken van zijn.
Ja, het is omdat we geen 10 mogen geven, dat we er geen zullen geven, maar het zal er toch dichtbij zijn. Hè?
Ja.
Dirk, Mathieu van der Poel staat in Luik-Bastenaken-Luik, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op het podium. Wie is de laatste renner die dat gedaan heeft?
In hetzelfde jaar? Of?
In hetzelfde jaar.
Sean Kelly?
Nee. Ja. Hij zit familiaal iets dichter bij Mathieu van der Poel.
Adrie. Dat is dezelfde generatie.
Ja, inderdaad. Adrie van der Poel. Misschien nog heel even over die zoon van Adrie. het is een fenomeen om mee in de ploeg te rijden. Jij bent mede geitenmelker.
Ja.
Met Wout van Aert.
Ja, dat vroeg ik me ook af. Ja. Allee, ik weet wat je gaat.
Ja, je kent ze alle twee. Ja. Jappe, wat wou ik vragen?
Nee, of ja...
Wie is een tofste?
Nee.
Hoe is het dan met die twee? Allee, de vergelijking tussen de twee. Hoe was het grootste verschil tussen de twee van de grootste kanonnen van onze generatie? Ja, de allerbeste eigenlijk die er zijn.
Goh, ze hebben misschien... Andere eigenschappen, karakteristieke eigenschappen. Zeg het juist, nee.
Karakteristiek.
Het is wel moeilijk
om te zeggen.
Dat is niks.
We zijn al bij 1,5 uur bezig.
Het zijn twee heel andere karakters, maar ze leven allebei 100% voor hun vak. En in dat opzicht zijn het weer twee heel gelijke eigenlijk. Mm. Maar ik heb wel een voorrecht om van allebei een stukje meegemaakt te hebben en gezien te hebben, denk ik. En, En ja, het zijn twee mannen die gewoon ja, nooit opgeven en blijven gaan. En ja, een beetje de ja, klassieker zeggen nu tegenaan smaakt, maar het is wel echt zo eigenlijk. Ja. En er blijven niet geloven vooral en blijven hard voor werken.
Ja, je zei ook gewoon door de Roodhoofs binnengehaald, omdat je inside informatie hebt over, over Van Aert. Ja. Is dat niet?
Ja, maar ik heb ze wel moeten teleurstellen, want ik heb eigenlijk echt heel weinig. Het moment dat ik met Wout in de ploeg zat, was Wout nog maar Woutje eigenlijk, om het zo te zeggen.
Ja.
Dus, en er wordt eigenlijk weinig tussen renners gesproken over ploegen en inside information en zo, ja. Ja. Als ze het daarvoor hebben aangenomen, hebben we het teleurstellen.
Ja, genoeg zie daar, dan zie ik Philippe en Christophe zitten. Ja, ik heb een plan, ik heb echt een idee. We gaan echt die jeugdvriend binnenhalen, omdat hij echt inside information heeft over Van Aert. Dus ja, blijkbaar.
En dan zitten ze daar ergens in zo'n kamertje met zo'n lamp op Quint in zijn gezicht.
Met
een sensor. Wat eet hij voor de koers?
Ja, ik mag daar nu dus niks meer van zeggen. Ja. Ondertekenen.
Dat zit in de clausule samen met de Tour voor 500.000 euro. Wat heel vaak gezegd wordt over Wout, het is de bijter die het zogezegd minder van talent, meer van doorzettingsvermogen moet hebben. Ik wil er geen uitspraken doen, ik heb dat niet gezegd, maar dat wordt gezegd van Mathieu is degene met de zotte overschot aan talent. Voelt je dat ook een beetje? Wat dat trouwens ook een talent is om zo te kunnen... Blijven doorgaan. Hè?
Ik denk dat Mathieu inderdaad het vat vol talent was eigenlijk tot over een jaar of drie geleden. Maar ik denk dat er toen ook een switch, eenmaal dat hem daar vanaf vorig jaar eigenlijk echt alles of heel veel is beginnen winnen eigenlijk, dat hem een soort rust heeft gewonnen in Spanje en een beetje alles op zijn plaats is gevallen. En dat hem nu ook gewoon echt beseft van oké, ik moet er hier alles uit mijn carrière halen eigenlijk. En ja, meer succes voor het moment natuurlijk wel. Hè. En dan Wout... Misschien rapper tot dat besef is gekomen van een wielercarrière is kort. En dat vanaf zijn, ja... Eenmaal dat hem naar Jumbo daar, of bij Van Anders Willems misschien daarvoor al, is overgegaan. Dat hem beseft heeft, oké, ik moet hier zoveel mogelijk uit mijn carrière halen. En bij Mathieu misschien iets langer op dat talent geteerd heeft. En dan tot het besef is gekomen van, er zit misschien nog wel meer in. Ik moet dat ook overdoen.
Het heeft ook wel met tegenslag te maken, denk ik. Dat Wout al veel meer tegenslag gehad heeft. Waardoor dat Mathieu iets...
Ja, tuurlijk.
Frivoler kon blijven zijn in de aanpak. En het lukte toch. Maar dat hem inderdaad ook na de spelen met die valpartij, die rug, dat hem...
De plank.
Dat maakt hem de mens wat serieuzer, denk ik.
Ja,
dat is ook zo. Ja. En ja, dan krijg je een besef dat de wielercarrière echt maar heel kort kan zijn. Mm-hmm. Als hem daar fout valt en dat je toch een pest ervan moet maken. Eigenlijk.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, die rug die is trouwens... Die lijkt... Genezen.
Ja, ik hoor hem daar toch niet over klagen.
Ja. Nee. Misschien met een echte goede rug was het een 10 op 10 geweest.
Ik denk dat de rug niet...
Dat is voorbij.
Dat is echt voorbij, denk ik. Voorbij. Ja, zeker.
Ja. Oké, mannen. Dan denk ik dat we ongeveer aan het einde van het voorjaar zitten.
We hebben wel nog iets superbelangrijks.
We hebben nog een paar belangrijke dingen. Ja. Maar vooral de eerste winnaar van de giveaway van vorige keer... dat was het truitje van Bingol Wallonie-Bruxelles. Dat is geworden Jore Vierendeels, oftewel @Jore4 op Instagram. De prijsvraag, dat was de winnaar van Luik Bastenaken Luik voorspellen. Dat was zeer moeilijk. maar de schiftingsvraag was, op welke plaats eindigt de beste Bingol-renner? En Jore, die zei nummer 66. En het was eigenlijk Johan Meens op nummer 74. Dus gefeliciteerd, Jore. Jore, jij krijgt het truitje van Bingo Wallonie Bruxelles. En daarvoor moet je gewoon een DM sturen naar de Instagram van Valsplat, @Valsplatpodcast. En dan krijg jij het truitje opgestuurd.
Gesigneerd door de Peet.
Gesigneerd door de Peet.
Ja.
Ja. Goeie mens trouwens. Toffe gast. We hebben ook nog een nieuwe giveaway. Quinten, jij hebt iets bij.
Ja,
Ja, het ligt achter u, sorry.
Het is een collectors item, hè?
Ik heb hem natuurlijk wel niet gewonnen, dus ik weet niet dat het wat afdoet van...
Ja, je hebt het wel aangedaan.
Ik heb het wel aangedaan,
voilà.
Het is een puntentrui van... Of eigenlijk echt een echte podiumtrui van de Ronde van Daskland.
Want dat is te groot voor u, denk ik. Als je hem zo
nee, ik denk wel dat het vraag goed gaat passen. Ik weet niet wat
het maat nu is,
maar het is smalke, ja. Dus, maar ja, om nu zelf mee gaan te rijden, dan de rit zit hier, dan de reclames. Ja, dus, het is wel, in dat zin is het een collectors item. Je gaat er weinig waarde aan hebben op de fiets zelf, denk ik.
Perfect voor in te kaderen.
Voilà.
Ja, inderdaad.
Voilà. Goed. Wat moeten de mensen doen? Het is eigenlijk heel simpel, want we zijn genomineerd voor de Belgian Podcast Awards. Boys. Voilà. Er gaat nog een hele uitleg komen op sociale media, ja. Op onze pagina. Maar het is heel simpel, want ik heb het ook nu even opgeschreven. Surf naar de website van de Belgian Podcast Awards. Dat is via de link in bio op Instagram. Dan stemmen op Vals Plat. En uiteraard ook op alle andere podcasts van Friends of Sports. Maar
vooral we hebben de stemmen nodig.
Ja, het zou fijn zijn. En dan via DM een screenshot sturen. Niet naar ons persoonlijk, mag ook. Mag ook, want wij antwoorden op alle DM's. Als er geen compromitterende beelden in zitten, dan antwoorden wij op alle DM's. Dus een screenshot van je stem. En dan maak jij kans op het prachtige truitje dat je niet kan aandoen alleen. Maar
ja, het kan wel, maar ja, ja. Zou in zicht zijn.
Voilà, super. Oké, goed dan. Ja, mannen, zit het voorjaar erop. Het is jammer. Maar hopelijk tot snel.
Ja, we gaan een beetje vaag doen over de verdere constellatie. Maar we komen zeker terug.
Nou, gaat jij stopt?
Nee, hij is op zoek achter een nieuwe presentator.
Allee, goed, dan doe ik mijn laptop dicht.
Je moet blijven.
Jappe, merci om erbij te zijn. Dirk, merci om erbij te zijn. En Quinten, super erg bedankt om af te komen.
Nee, ja, helemaal ik vond het heel fijn.
Van het verre Engsbergen naar hier.
Ja.
Wat is het volgende doel?
Giro, hè.
Voilà, Giro. En dan trainen op de Poggio van Diest.
Ja, dat gaat er wel in zitten. Ja, ik vermijd hem eigenlijk wel dikwijls. Ik vind het echt een ambetante rit.
Ik heb er juist een quiz gedaan. Ik heb aan mijn twee wielerminnende vrienden gevraagd. Wie woont er op de Poggio van Diest?
Maar is het een Rus?
Ja, het is een Rus.
Ja, dan denk je dat ik het weet.
Ah ja. Weet jij wie dat er woont?
Ivan.
Voilà.
Ja, dat moet je direct zeggen.
Maar woont hem er nog?
Ja, gefeliciteerd, Quinten. En daar gewint een truitje.
Dank je wel.
Ik heb diep moeten
graven. Dat is toch niet de vraag? Nee, dat kan niet. Ja, oké.
Woont hem er nog of niet?
Ja, er heeft een koolbordje gestaan.
Ja.
Ik weet het niet, dat hem er nog woont eigenlijk.
De winnaar van de Amstel Gold Race van 15 jaar geleden of zo.
Nu al langer, denk ik.
Of iets langer.
Voilà.
Sergej Ivanov, okay. De koning van Grasbos.
Ja. Goed. Dus als je antwoordt, of als je stemt voor Vals Plat, en je kunt daar ook nog een foto van het huis van Ivanov bijsturen, dan krijg je nog een speciale prijs van Jappe. Die komt dan langs en die komt iets speciaals doen. Alleszins, bedankt om te kijken en om te luisteren. En tot de volgende Vals Plat.